Ik stel voor dat we deze avond beginnen door met elkaar te zingen Psalm 84, de eerste twee versen. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. Zelfs vinden mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. De versen 1 en 2 van Psalm 84. Samen bidden. Heer, op deze door de weekse avond mogen we elkaar ontmoeten hier op deze bijzondere plaats in het midden van de gemeente, waar wonderen mogen gebeuren, omdat u hier onder de verkondiging van het woord doden tot leven wekt. Omdat u hier op deze plaats getuigt dat u een genadig en een barmhartig God bent. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Omdat u hier onder de dwaasheid der prediking uw genade gestalte wil geven in de harten van mensen, onder de werking van uw Heilige Geest. Op deze plaats waar naast de verkondiging van het woord ook de zichtbare prediking mag geschieden in de bediening van de heilige sacramenten, ons wijzend op de zoen- en kruisdood van uw Zoon, Christus Jezus de Heer. En daarom zal deze plaats voor een ieder die de verschijning van hem heeft leren liefgekregen, ook dierbaar zijn. Een grote plek innemen in zijn of haar hart en leven. U weet, heren, waarom we vanavond bij elkaar gekomen zijn. We buigen ons voor u neer terwijl wij u bidden en smeken om de leiding van uw Heilige Geest. Opdat we klaar en onderscheiden gaan zien wat uw wil en uw weg is. We moeten het u belijden, heren, dat wij door eigen schuld, door onze zonden en onze ongerechtigheden er vaak zo weinig zicht op hebben. Dat wij ons in onze dwaasheid laten leiden door onze inzichten, door onze gedachten, door onze ideeën. Wil dat alles van ons wegnemen, opdat er plaats komen voor u, voor het getuigenis van uw woord. Opdat wij zo in onderworpenheid aan u, de koning van de kerk, de juiste weg zullen bewandelen. Die is tot eer en verheerlijking van uw naam die ons boven alles gaat. Dan zal het ook zijn tot heil van onze zielen. Schenkt u ons uw zegen, Heer, als we de lezing aanhoren, als we de lezing zullen houden, hier in uw huis vergaderd, maar ook als we meeluisteren via de kerktelefoon. We bidden het van u om Jezus wil. Amen. Dominee Beens heeft mij twee gedeelten genoemd ter lezing aan het begin van deze avond. Het eerste gedeelte kunt u vinden in het eerste boek van Mozes, Genesis 17 en daarvan de eerste 8 versen. Genesis 17 vers 1 tot en met vers 8. En daar lezen wij, als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en ge zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genaamd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting en ik zal hun tot een God zijn. De tweede lezing vinden we in het Nieuwe Testament. De eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 3. Daarvan de versen 9 tot en met 23. Dus 1 Korinthe 3, vers 9 tot en met vers 23. Daar lezen wij, want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, en ziegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig eens ziegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die wordt de dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen, dat ze ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uw. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen, zij zijn alle uw. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods. Tot zover de schriftlezing. Ik mag u namens onze kerkenraad vanavond hartelijk welkom heten in ons aloude, schone kerkgebouw. In het bijzonder heet ik welkom collega Weens, oud-predikant van onze gemeente, alweer heel wat jaren geleden. Enige tijd hiervoor hebben we met elkaar de gemeenteavond gehouden en toen is de afspraak, de belofte ook gegeven dat we nader zouden terugkomen op het proces Samen op Weg. Sinds die gemeenteavond zijn er heel wat gebeurtenissen geweest. Er hebben ook heel wat ontwikkelingen zo zich voorgedaan. Een van de meest kenmerkende ontwikkeling is wel geweest het zogenaamde hervormde appel. Een laatste schrijven naar de synode. Een schrijven waar ook onze hervormde gemeente aan mee heeft gedaan. Een laatste oproep om de huidige voorstellen voor het SOW-proces af te wijzen en te komen tot een andere vorm van kerkelijk samenleven. Om gezamenlijk uit te spreken dat de gereformeerde belijdenis voor ons onopgeefbaar is, omdat zij de waarachtige en volkomen leer der zaligheid bevat. En ook om een signaal te doen uitgaan naar het geheel van de SOW-kerken, dat de fusie in deze vorm zal leiden tot breuken in de Nederlandse hervormde kerk. Ik zei u dus dat onze kerkenraad unaniem besloten heeft om ook dat hervormd appel te doen uitgaan naar onze synode. Welgeteld dacht ik dat er zo'n 230 gemeenten gereageerd hebben op dezelfde manier als wij. U weet ook dat onze hervormde synode inmiddels een handreiking gedaan heeft, mede naar aanleiding ook van dit hervormd appel, ook mede naar aanleiding van andere schrijvens die zijn uitgegaan, ook mede naar aanleiding van verschillende gesprekken die de moderamina van verschillende klassees gevoerd hebben met de synode. Gesprekken die overigens tot op de dag van vandaag nog in gang zijn. Gezien deze ontwikkelingen heeft de kerkenraad gedacht er goed aan te doen om een van de mede-initiatiefnemers van het hervormd appel, dominee Beens, uit te nodigen om ons vanavond te informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van het SOW-gebeuren en ons ook wat lijnen te geven naar de toekomst. Nogmaals heel hartelijk welkom in ons midden. En wat het verloop van de avond betreft, stellen we voor dat we, nadat we nog een psalm zullen gezongen hebben, luisteren naar de lezing van dominee Beens. Daarna is er pauze en in de pauze krijgt u gelegenheid voor het indienen van schriftelijke vragen, met wel het verzoek dat u die vragen ondertekent, zodat we, wanneer we niet direct op uw vraag een antwoord kunnen geven, later ook in staat zijn om u van repliek te dienen. Het is in principe een avond bedoeld voor de gemeenteleden van Sommelsdijk. Meerderen uit andere plaatsen van Goeree-Overflakkee zijn in ons midden. U bent van harte welkom, maar u zult begrijpen dat wat het vragen stellen betreft, we alleen zullen luisteren naar onze gemeenteleden. Na het inzamelen van de vragen zullen we trachten om een antwoord te geven op de kwesties die naar voren komen. Als het de lezing van dominee Beens betreft, dan zal hij u antwoorden. En mochten het andere zaken zijn, dan zal ik namens de kerkraad proberen u een antwoord te geven. Het is de bedoeling dat we streven om deze avond te beëindigen rond de klok van 9:45. We gaan nog zingen, en wel van psalm 74, de versen 2, 19 en 20. Psalm 74, vers 2, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u vanouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. 19e vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Omdat elk verdruk uw bijstand eens weer lang laat. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. Vers 2, 19 en 20 van Psalm 74.
Voorzitter en uw vergadering, gemeente. Als ik aan een verhaal als dat van vanavond begin, dan heb ik altijd een aantal vooropmerkingen in mijn gedachten, die toch meestal wanneer ik ga beginnen weer achter de einde verdwijnen. Ik wou eigenlijk maar proberen het verhaal dat ik opgeschreven heb in hoofdzaak althans, voor zover de tijd dat toelaat, u vanavond voor te houden. Het is natuurlijk een proces wat ons tot in ons diepste beroert. Ik moet wel eens zeggen, wel een beetje laat. Dat moeten we wel stellen. We hebben gedacht, het loopt misschien zo'n vaart niet en het is ver van ons af. Het is onverwachts toch heel dichtbij gekomen. Er is heel wat gebeurd, er zijn heel wat ontwikkelingen. Ik noem vanavond niet alles, dat zou ook de perken te buiten gaan. Maar als u vragen hebt ook over de ontwikkelingen van de laatste tijd, dan kunt u dat rustig ook in uw vraag onderbrengen. En dan willen we daar ook op proberen te antwoorden. Het gaat mij vanavond eigenlijk om basislijnen. Je kunt natuurlijk op allerlei dingen je aandacht richten. Er is heel veel geschreven, en daar ben ik toch aan een soort voorafspraak bezig. Er is heel veel geschreven over de geschiedenis. Er zijn overeenkomsten gezocht in de geschiedenis met de dingen die ons nu bezighouden. En toch moet je elke keer weer tot de conclusie komen dat wat nu gebeurt, iets is wat nooit eerder in die zin en op deze wijze is gebeurd. En dat maakt het hachelijk om de affaire waar wij nu mee bezig zijn te lijf te gaan met vergelijkingen uit de historie. Want het zijn ongelijksoortigheden waar wij dan vaak mee bezig zijn. Wat niet wil zeggen dat we niet van de historie kunnen leren. U zult dat vanavond ook wel merken in wat ik u zeg. Maar, afijn, u weet dat wel, er zijn citaten van Calvijn geweest, van weet ik wie niet al, van Groen van Prinsterer. Maar zij waren alle in een toch andere situatie gesproken en geschreven dan de huidige. Dat maakt het zo moeilijk. Of misschien moet ik zeggen, het maakt het eenvoudiger. Want van ons wordt gevraagd, dunkt mij, dat wij proberen terug te gaan tot de lijnen van de Heilige Schrift zelf. Ik vind dat dat namelijk heel weinig gebeurt. Wij praten elkaar tegen of wij praten elkaar na. Maar het is het allerbeste om eerst naar de schriften te luisteren en ons in dat kader ook door de geschiedenis natuurlijk te laten leren. Wat is de kerk? Daar zou ik mee willen beginnen vanavond. Nou, daar zijn meters boeken over geschreven. Dogmatieken, allerlei andere artikelen zijn erover geschreven. We kunnen daarvoor natuurlijk ook terecht in onze belijdenisgeschriften. Ik denk aan de Nederlandse geloofsbelijdenis, de kerkartikelen 27 tot en met 31. We hebben de kerkzondag in de Heidelberger, de 21ste. Neem het me niet kwalijk dat ik vanavond niet dat naar het tweede plan verwijs, hoe zou ik kunnen of durven. Maar ik ben altijd heel erg onder de indruk geweest van de uiterst korte en diep zakelijke formulering van wijlen dokter J. Koopmans. Dat is geen gereformeerde bondskerkvader, maar het is wel iemand die in de geschiedenis van de hervormde kerk machtig woord heeft gesproken. Een ethisch Kolbrugiaans theoloog die vlak voor de bevrijding, zoals dat heette, door een verdwaalde kogel in zijn pastorie om het leven is gekomen. En hij heeft deze zin ooit geschreven: de kerk is de plaats waar Christus met zondaren wil samenwonen. Ik vind dat onovertroffen, helder, kort en ter zake onder woorden gebracht. Want als de kerk iets is, dan is ze dat. De plaats waar Christus met zondaren wil samenwonen. Een formulering die tot in de kern gaat en die heel veel uit de weg ruimt wat niet ter zake doet of niet steekhoudend is. Wie deze formulering ernstig neemt, u zult haar natuurlijk in andere bewoordingen ook in de confessie tegenkomen, maar die komt tot de ontdekking dat zij in vele klemmende en problematische kwesties waar wij vandaag mee te maken hebben, een sleutel biedt. Waarom? Om het geheimenis van wat de kerk is te verstaan. Dat is het eerste. Het tweede wat ik vanavond heel nadrukkelijk ook wil aansnijden is dat de kerk is die wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift geloven. Bijkans elk artikel van de NGB begint met die zinsnede. Wij geloven. Het merkwaardig is dat wanneer het over de kerk gaat, wij ons ineens dreigen te verliezen in allerlei oeverloze discussies over een zichtbare kerk en een onzichtbare kerk. Ik ontken het recht van die onderscheiding niet, maar ik wil er niet te ver in gaan. Als wij zeggen wij geloven de kerk, dan kunnen wij niet volhouden om te zeggen dat is de geestelijke kant van de kerk. Want het heeft ook te maken met haar organisatorische kant van de kerk. Het is het lichaam van Christus, dat bestaat uit de gelovigen in Christus, maar het heeft onlosmakelijk ook alles te maken met het instituut. En juist dat instituut zou ons op het verkeerde been kunnen zetten wanneer wij zeggen, wij geloven de kerk. Dan denken wij, ja maar dat uiterlijke van die kerk, dat is allemaal niks. Wij richten ons op de geestelijke kern van de zaak. Ik vind dat toch een gevaarlijke ontwikkeling. Want de kerk komt op ons af en wij horen bij de kerk, inclusief haar uiterlijke verschijningsvorm. Haar instituut, haar organen en alles wat daarmee samenhangt. Een gebouw als dit, het uwe, het woord wat daar verkondigd wordt. Wij geloven de kerk. En dat betekent dat daarmee gegeven is een intrinsieken van binnenuit opkomende contrastvorming tussen wat wij zien en ervaren en wat wij geloven. Dat betekent altijd strijd. Dat betekent ook altijd aanvechting. Maar dat betekent ook dat wij geen vlucht uit de werkelijkheid moeten creëren. Wij kunnen alleen maar zo in die werkelijkheid van de kerk zoals ze is, staan en onze taak daarin ten uitvoer brengen. Want ze is geen vereniging, ze is geen instituut zonder meer. De kerk berust immers ook niet op een besluit tot instelling dat door mensen is genomen. Mensen hebben geen kerk opgericht. Ja, dat gebeurt genoeg. Maar daar hebben we dan zo onze vraagtekens bij. Dan heet het ook altijd de kerk van dominee die, of de gemeenten van dominee zus en zo. Dan komen er meteen altijd dominees om de hoek kijken. En daar krijg je in de hervormde kerk, niet waar collega, nooit geen kans voor. Want de kerk is nooit de kerk van dominee A of B. Berust niet op een besluit van mensen tot oprichting of instelling. Zij berust in het welbehagen van God, zoals dat in zijn verkiezing gestalte heeft gekregen. Betekent aan de andere kant niet dat wij blijven vertoeven in de ijle verte van de eeuwigheid, want die verkiezing van God tot zaligheid, die neemt op haar beurt vorm aan in de aardse werkelijkheid, dat wil zeggen in het leven van mensen van vlees en bloed, zoals u en ik en onze kinderen dat zijn. Zo'n mens staat voor ons in de Bijbel, in de persoon van Abraham. Ik heb ook uw voorzitter daarom gevraagd in te zetten vanavond met de lezing van Genesis 17. De vader van de gelovigen. En wie Abraham zegt, die kan die drie woorden kostelijk bij elkaar houden. Ik bedoel, verkiezing, verbond en geloof. Die drie zijn een onlosmakelijk trio. U komt ze in de Bijbel eigenlijk altijd in gezamenlijkheid tegen. Trek je er één van de drie uit, dan valt de zaak uit elkaar. Verkiezing, verbond en geloof. Want de Heere God, gemeente, realiseert zijn verkiezende welbehagen in de weg van het verbond. Het verbond der genade dat God opricht met Abraham en zijn zaad, tot in eeuwigheid. En het is dus van eminent belang om die drie heel dicht bij elkaar te houden, omdat we dan ook alleen het zicht op de kerk helder en zuiver proberen te houden, zoals de schrift het ons openbaart. In de levenshistorie van Abraham openbaart de Heere wezen en grondtrek van de kerk. En als u dan naar Abrahams geschiedenis kijkt, mag ik zeggen, dat is u en mijn geschiedenis. Althans, ik hoop dat u dat zo mag beamen. Is dan de kerk iets anders dan de plaats waar God met zondaren wil samenwonen? Dat zie je bij Abraham. En bij wie zie je dat in de Bijbel niet? De geschiedenis van Abraham maakt ons verder ook duidelijk dat de kerk niet in de wilsuiting van mensen is gegrond. Het roepende spreken van God gaat voorop. En Abraham gelooft in de Heere. Dat wordt vertolkt in dat diepe eenvoudige antwoord van de aartsvader wat menigmaal opklinkt. Zie, hier ben ik. Kerk is niet ontstaan uit de vereniging van mensen met eenzelfde ideaal, beginsel, ook niet door mensen van eenzelfde belijdenis. Wij worden als lid van de kerk ontvangen en geboren. En daarom behoren wij gedoopt te wezen zoals het zaad van Abraham, de jongetjes althans, besneden moest worden als teken en zegel van de belofte van God. De Heere rekent immers het zaad van de gemeente van meet af aan tot de gemeente. En de heilige doop bezegelt dat. Misschien denkt u dat ik daar niks nieuws mee vertel. Het zij zo. Ik moet alleen zeggen, hoe vaker ik kinderen doop, hoe dieper ik onder de indruk kom van deze grondende en fundamentele waarheid van de heilige schrift. En hoe meer ik ook moet constateren dat in kennis en verstaan van deze dingen in de kerk, en dan heb ik het niet over de kerk in Driebergen ergens, maar deze gemeente en waar ik sta en zoveel anderen, dat er zo'n grenzeloos groot gebrek aan kennis en levend verstaan van deze werkelijkheid is. En dan denk ik altijd maar, wat zouden wij dan nog een grote mond hebben over anderen in de kerk, met alle dingen die daar verder van te zeggen zijn. Want ik weet namelijk niet of de consequenties van deze grondstelling juist worden verstaan. Ervaring in de kerkgeschiedenis, en daar komt het toch om de hoek kijken tot op de dag van vandaag, leert dat het handelen van God heel gemakkelijk wordt verdrongen door grote nadruk op het handelen van de mens. Dat is een euvel waaraan men ook echt niet alleen maar in evangelische kringen leidt. Het is een grote vergissing om te denken dat de kerk door haar leden vrijwillig is aanvaard. Hoedemaker zei ergens, wij hebben de kerk niet aanvaard, maar wij hebben haar gevonden. En hij bedoelt dan eigenlijk, zij heeft door Gods genade ons gevonden. Zo ligt dat. Ook in het afleggen van de geloofsbelijdenis, de openbare geloofsbelijdenis, want ik sta wel eens een beetje versteld te kijken van wat er ineens uit allerlei dozen voor trucs tevoorschijn komen, nu wanneer het gaat over de openbare geloofsbelijdenis, wat mensen daar allemaal niet op zich zouden nemen als het gaat over kerk enzovoort, en wat voor beloften daar zullen worden afgelegd. De openbare geloofsbelijdenis in haar diepste kern van de zaak ook niet anders dan wat Abraham gezegd heeft. Ziet, hier ben ik. En uiteraard heeft dat consequenties voor je staan in de gemeenschap waarin God je geplaatst heeft. Dat is de gemeenschap van de kerk, de landelijke kerk en van de plaatselijke gemeente. Dat is het typisch hervormde kerkelijke denken uiteraard. Dat is waar het in die geloofsbelijdenis om gaat. Zij is ook niet meer dan het stamelende antwoord op het beloftewoord van God. Met onze geloofsbelijdenis gronden wij ook niet een kerk of maken wij geen of een of ander akkoord. Wij aanvaarden de roeping van God in de weg van zijn verbond en daarmee aanvaarden wij ook de kerk als de bedding waardoor Gods woord en Gods verbond en zo ook Gods genade tot ons zijn gekomen. En dat betekent intussen dat de kerk wel degelijk meetelt, omdat er, dat geloven wij dan toch, immers, buiten haar geen zaligheid is. Natuurlijk is er een spanning tussen die drie elementen die ik net genoemd heb. Verkiezing, verbond en geloof. En ik weet niet in hoeverre u wat thuis bent in de kerkhistorie, maar dan weet u wel dat die spanning tussen verkiezing en verbond voor heel veel opschudding en verwarring heeft gezorgd. Kerkscheuringen zijn daartoe te herleiden, omdat men de spanning naar de ene of naar de andere kant probeert te lozen, probeert weg te laten ebben. Daar is een heel groot deel van de kerkhistorie mee te verklaren. Er is altijd een pendel of de ene kant uit of de andere kant uit en het is altijd, naar mijn overtuiging, toch goed hervormd, gereformeerd geweest met alle variaties in de loop van de tijden om die twee zo nauw mogelijk aan elkaar te verbinden en op elkaar betrokken te laten houden. Ook wanneer wij het verbond volop honoreren, mag dat nooit betekenen een ontkenning van de noodzaak, ik noem maar één ding, van de wedergeboorte en de bekering. Want u weet dat wel. Als een dominee een beetje sterk over het verbond preekt, dan zeggen ze meteen, het is net alsof je niet meer bekeerd hoeft te worden. Dat zijn van die kort door de bochtse conclusies die gemeenten mensen vaak trekken, waardoor ze de zaak ook uit het evenwicht trekken. De gedoopten worden wel zeker geplaatst voor noodzaak van wedergeboorte en vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat zegt ons al oude formulier. Natuurlijk kunnen wij stellen dat de kerk van het verbond een grotere ruimte beslaat dan het getal van degenen die God tot het eeuwige leven uitverkoren heeft. Calvijn heeft zich ooit een keer gewaagd aan een schatting, een telling. Hij heeft dat misschien gezegd in een sombere bui, ik weet dat niet. Ik heb laatst dat aangrijpende boek gelezen van Idelette de Buren, De Drie Spiegels. Dat is een soort kroniek van Calvijns vrouw over de hele toedracht van het kerkelijke leven in Genève. Wij kijken daar met verlekkerde blik naar, want dat was nog eens een tijd, zeggen wij dan. Nou, als u dat boek leest, dan bent u daar ook van genezen. Dat is een geweldige momentopname geweest in de geschiedenis. Maar och, wat is daar wat gebeurd? Moet u maar eens lezen. Dan wordt u van alle vals idealisme genezen en dan wordt u met uw beide nuchtere benen op de harde bodem van de werkelijkheid teruggebracht. Calvijn zei, 1 op de 10 echt gelovig. Daar had de werkelijkheid, was daar debet aan uiteraard. En dat ervaren wij vandaag niet anders. Maar Er is een sprake van geworden, dan ga ik toch een klein stukje geschiedenis, ik laat het eigenlijk het grootste deel rusten. Men is gaan spreken over een kerk in de kerk, over de onzichtbare kerk in de zichtbare kerk. Men is gaan spreken over uitwendig verbond en over inwendig verbond. En misschien dat sommige mensen zeggen, ik zie de bomen het bos al niet meer. Tot op de dag van vandaag woekeren discussies hierover voort, als ik alleen maar het schoolvoorbeeld van de gereformeerde gemeente neem, waar de kwestie van dominee R. Kok nog nooit uitgeziekt en uitgewoed is, die alles te maken heeft met die spanning van verkiezing en verbond en belofte, prediking, aanbieding van het heil. Dat gaat maar door en de gergem komt van die geschiedenis nooit af. Wij hebben er net zo goed mee te maken, omdat wij bij ons, in onze kringen, naar mijn overtuiging, de laatste decennia aan de andere kant ook een verstrakking zien optreden die de spanning ook blijkbaar niet aan wil gaan of niet aan kan gaan en haar ook loost en oplost naar de ene of naar de andere kant. Maar als ik dat wil samenvatten, wanneer wij de spanning gaan lozen, bijvoorbeeld door een grote nadruk op de verkiezing, ten nadele van het verbond, kan ook andersom, maar ik stipuleer nu even die ene uitwijk naar de ene kant dat men de verkiezing laat prevaleren boven het verbond, dan gaan wij ook altijd ontdekken dat de wedergeboorte een centrale plaats in gaat nemen, boven het rechtvaardigende geloof, dat de goddeloze rechtvaardigt voor God. Dan gaat het over de wedergeboorte, dan gaat het over de kenmerken van de wedergeboorte. Dan moeten mensen toch op zoek naar kenmerken van de wedergeboorte om daarin verlof te vinden, om te mogen geloven in de aanbieding van het heil. En dan gaat de grote knoopontdekking verloren, dat God de goddeloze rechtvaardigt om niet door het geloof alleen, Luther. Wie in dat geloof, dat God de goddeloze rechtvaardigt, ik kom er aan het eind nog op terug, wie in dat geloof de genade van God gevonden heeft, omdat hij ze ontvangen heeft, ontdekt en verstaat de onzegbare zegen van de voorkomende genade van God in het woord, in het verbond, in de doop en in de kerk. En zo verstaan wij het dus dat de kerk er eerst is, omdat wij in haar het verbond van God vinden, omdat God ons zoekt en vindt, zodat wij in de schoot van de kerk door het geloof worden wederom geboren tot een nieuw leven. Waar het woord is, daar is de kerk. En u kunt dat niet omdraaien. Ik heb een paar weken terug een dergelijke avond verzorgd in een andere gemeente. En toen kwam er een vraag of wij dat niet om konden draaien. Ik heb daar pertinent nee op gezegd. Niet waar de kerk is, is het woord. Maar waar het woord is, daar is de kerk. Het woord creëert de kerk. Een schepsel van het woord en van de Heilige Geest. En in die kerk worden wij door het woord wedergeboren tot een levende hoop. Als u die lijn loslaat, dan bent u aan de verwarring ten prooi. Ook in deze vraagstukken rondom samen op weg. Deze dingen zijn, naar mijn overtuiging althans, alles beslissend voor ons belijden van de kerk en voor ons staan in de kerk. En zo komt het, ik ga dit eerste stuk afronden nu, opnieuw met kracht naar voren dat de kerk de plaats is waar Christus met zondaren wil samenwonen. Ik zou zeggen, neem dat eens mee. Bijt daar eens op. Zuig daar eens aan. Ik heb een paar weken terug een dergelijke avond verzorgd in een andere gemeente. En toen kwam er een vraag of wij dat niet om konden draaien. Ik heb daar pertinent nee op gezegd. Niet waar de kerk is, is het woord. Maar waar het woord is, daar is de kerk. Het woord creëert de kerk. Een schepsel van het woord en van de Heilige Geest. En in die kerk worden wij door het woord wedergeboren tot een levende hoop. Als u die lijn loslaat, dan bent u aan de verwarring ten prooi. Ook in deze vraagstukken rondom samen op weg. Deze dingen zijn, naar mijn overtuiging althans, alles beslissend voor ons belijden van de kerk en voor ons staan in de kerk. En zo komt het, ik ga dit eerste stuk afronden nu, opnieuw met kracht naar voren dat de kerk de plaats is waar Christus met zondaren wil samenwonen. Ik zou zeggen, neem dat eens mee. Bijt daar eens op. Zuig daar eens aan. En overdenk dat eens voor uzelf. En handel ernaar. Dezelfde dokter Koopman zei over diezelfde zin. Wie zich hiervan verre houdt, kan daar slechts twee redenen voor hebben of hij wil niet van Christus weten, of hij wenst niet voor een zondaar gehouden te worden. Eigenlijk is dat natuurlijk hetzelfde, als je goed doordenkt. U zult zeggen, ja, maar u zou vanavond over SOW spreken. Nou, ik ben zielsgelukkig dat ik niet alleen over SOW heb hoeven spreken. Dit gaat voorop. En eigenlijk heb ik hiermee mijn kruid verschoten. Ik zal nog wel een poosje doorgaan, maar eigenlijk heb ik gezegd wat ik te zeggen had. Het meest basale voor heel de discussie. Maar goed, er is natuurlijk meer aan de hand in de praktijk ook. De praktische consequenties van deze dingen voor de problematiek waarin we gesteld worden in het proces van vereniging van kerken. En misschien, dat wil ik eigenlijk even vooraf ook zeggen of tussendoor zeggen. We hadden straks een gesprek met elkaar vooraf even. Het gaat vanavond niet om een definitief standpunt dat u meegedeeld wordt door uw kerkenraad, dat uw kerkenraad aan zou hangen. Dat definitieve standpunt, dat hoeft ook nog niet per se nu al te worden ingenomen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, ik houd mijn verhaal natuurlijk wel vanuit een standpunt. Dat wil ik u wel heel duidelijk zeggen. Ik kan natuurlijk geen verhaal zomaar los op gaan zeggen. Ik heb de niet blijmakende ervaring, al een hele tijd intussen, dat wanneer je dingen gaat zeggen die ik vanavond zeg, je dan door een aantal lieden meteen wordt geschaard bij de voorstanders van SOW. Want zo gaan wij tegenwoordig met elkaar om, binnen onze kringen. Nou goed, een mens wendt overal aan op de duur. Je kunt ook eelt op je ziel krijgen, het zij zo. Maar zo gaat dat natuurlijk wel. Wij moeten wel ons eigen oordeel proberen te vellen. Er wordt al veel te veel nagepraat en geëchoed, zonder dat men ergens over nagedacht heeft. En wat ik u vanavond zeg, dat is ook bedoeld om voor uzelf het nadenken te stimuleren en wat ik zeg ook daarbij in te schakelen en mogelijk mee te laten wegen in uw eigen oordeelsvorming. Daar is het voor bedoeld. En wanneer u zegt, ja, u staat toch onder dat appel, hè? Ja, dat sta ik ook. Met anderen, die zeer diverse mensen trouwens. Omdat we dat appel het licht gekregen hebben laten zien. Omdat we de grote zorg hebben dat, als het zo doorgaat, onze eigen, mag ik dat dan zo zeggen, onze eigen sector van de kerk. Ik heb altijd een beetje moeite om zo te spreken. Maar uit elkaar spat, dat is een realiteit die ik niet kan verbergen, die is er gewoon. Goed, dat even gezegd hebbende, dan ga ik nu terug naar een woord dat u vast wel kent. Dat is een woord dat komt uit de koker van ingenieur Van de Graaf. U kent dat wel, wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee. Toen dat voor het eerst geventileerd werd, toen dachten we allemaal, ja, dat is nou precies zoals we erover denken. Wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee. Dat bezinkt dan een tijdje bij je. Maar op den duur ga je denken, ja, dat is natuurlijk schitterend. Maar het zal toch de een of de andere kant uit moeten. Dat is een dilemma wat ooit een keer moet worden opgelost. Dat is ook zo. Maar het heeft heel lang de discussies beheerst. Het is ook heel lang aangezien als het voorlopige standpunt van de Gereformeerde Bond. En voor alle duidelijkheid, ik sta hier vanavond ook niet om het standpunt van de Gereformeerde Bond u voor te houden of te verdedigen. Dan had u de voorzitter van de Bond moeten vragen of iemand anders. Ik ben maar gewoon een dominee. Ik heb toevallig hier ook een poosje meegedraaid. Misschien dat dat nog helpen mag. Maar wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee. Het uitroepen van het jaar 2003, december 2003, tot het uur U in de 40-jarige historie van SOW. Dat zal u toch wel duidelijk zijn intussen, dat het al 40 jaar loopt. Ouder, als ik zo zon kijk, dan menig een van u is.
Het poneren van dat uur heeft natuurlijk de zaak in een stroomversnelling gebracht. Of dat wijs is geweest, is vers 2. Ik denk het niet. Maar het heeft wel zijn werking gehad. Heel nadrukkelijk. Het dilemma van wij kunnen niet weg en wij kunnen niet mee heeft ons ook, denk ik, achteraf zeker gezien de wat comfortabele positie bezorgd van voorlopig de zaak voor ons uit te schuiven. Dat comfort, dat heeft eigenlijk berust op zijn Engels gezegd, wishful thinking. De wens dat het zo zou gaan, is de bepalende gedachte geweest. We hebben in onze eigen kring gedacht, het loopt zo'n vaart niet. En och, er zal nog wel het nodige optreden waardoor het tenslotte helemaal niet doorgaat. En dat hopen nog veel mensen en u mag het wel weten. Eerlijk gezegd hoop ik dat ook altijd nog, dat het niet doorgaat. Zonder daar kansberekeningen voor te doen, want dat breekt natuurlijk nu over ons los. Nu de synode, onze eigen synode, eigenlijk geen 2/3 meerderheid reeds had in de aanvaarding van SOE. Ik kan en wil er niet aan denken om in het kader van deze lezing alle bezwaren nog eens op te noemen die we hebben aangevoerd tegen dit proces. Mij dunkt, u weet dat toch allemaal voor en na. U kunt lezen, maar dan weet u dat. Maar er zijn wel heel veel gemeenten in rep en roer nu de beslissing naderbij begint te komen. Er worden geen eensluidende antwoorden gegeven. Verdeelde gemeenten, meningen en overtuigingen die botsen, plannen die worden gemaakt, oproepen weer klinken, draaiboeken liggen klaar. Dat dacht ik altijd dat dat misschien niet waar was, maar ik ben erachter gekomen dat dat wel waar is. Aparte standpunten ingenomen, soms al heel vroeg en al heel lang van tevoren. Ja, en als je een heel vroeg een standpunt inneemt, dan moet Barbertje hangen. Dan kan je niet zo makkelijk meer terug. We dienen naar elkaar toe duidelijkheid te scheppen, voor zover we daartoe al in staat zijn althans. De Gereformeerde Bond is het verwijt gemaakt dat ze bij gelegenheid van Amersfoort 96 de koers van Putten 92 heeft losgelaten, casu quo gewijzigd. Het lijkt mij niet zinvol dat ik die vraag vanavond sec beantwoord, maar het gaat er veel meer om in bijbels licht en ook in historisch perspectief een mogelijk begaanbare weg te zoeken. Daarom heb ik dat voorwerk straks gedaan, de betekenis van het verbond der genade voor het bestaan van de kerk, met de bedoeling om u geruisloos de SOW-kerk binnen te loodsen? Nee, dan zou u mij niet eerlijk nemen. Maar kunnen we met die lijn wat doen in het concrete kader van dat proces? Ik dacht het wel, en wat is de uitkomst daar dan van? Er is een te herenigen kerk in de maak. Ik druk mij dan misschien wat negatief uit, maar ik kan het niet anders. Maar daar is het laatste woord niet mee gezegd en het eigenlijke ook niet. Er is bijvoorbeeld, ik zou overal kunnen grijpen om dingen boven te halen, maar er is onder ons nogal veel verwarring en heel veel discussie over de grondslag van de kerk, de nieuwe kerk. Dat betekent ook over de grondslag van de kerk als zodanig. Wij denken aan belijdenissen die in die grondslag vertolkt zijn. Belijdenissen die, ik denk met name aan de Leuenberger Concordie, toch wel geluiden laten horen waar wij op zijn zachtst gezegd niet gelukkig mee zijn. Ik denk aan heel de commotie over de Augsburgse confessie, waar ik eerlijk gezegd nooit veel van begrepen heb. Ik bedoel niet van die confessie, maar van die commotie daarover. Het Lutheraanse belijdenisstuk. Er is genoeg van te zeggen, maar of dat nou zo'n rampzalig stuk is zoals het soms afgeschilderd wordt, daar heb ik zo mijn eigen gedachten over. Wat ik erger vind, is dat de kerk die ontstaan zal, ja, toch wel een elk wat wils kerk zal worden. Vroeger, dat is de 30er jaren van de vorige eeuw geweest, want zo lang heeft men over de kerkorde van 51 al gedaan om die voor te bereiden. Toen is er een woedende discussie geweest over de zogeheten modus vivendi kerk. Wat platter gezegd de hotelkerk. Eén dak en iedereen zijn eigen vertrek daaronder. Een synode die een administratief lichaam is. Ja, ik ben toch bang dat de nieuwe kerk een zo'n soort kerk lijkt te worden. Elk wat wils en de vroeger afgewezen modus vivendi kerk, door de voordeur misschien uitgeworpen, door de achterdeur binnengehaald. Maar waar het mij vooral om gaat is, als je nou over de kerk spreekt en haar grondslag, wat is dan de grondslag van de kerk? Er zijn er in onze eigen gelederen heel veel die zeggen, dat is natuurlijk de belijdenis. Broeders en zusters, ik deel die mening niet. Misschien klinkt dat wat revolutionair als ik het zo zeg, maar ik deel die mening niet. Wij hangen allemaal aan de confessie, hoop ik. Ik zie er in de praktijk nog zo heel veel van in de gemeente. Maar ik hoop het wel. Maar de confessie, hoe kostelijk ook en hoe inhoudsvol ook, is en blijft, ik ga tot het randje van wat ik zeggen kan, is en blijft een menselijk geschrift. Ik geloof dat God ons dat gegeven heeft in de weg van de geschiedenis der kerk. Maar ik weiger te zeggen dat een menselijk geschrift ooit grondslag van de kerk kan zijn. Dat is de schrift. En dat is, als ik het nog nader toesnijd, en daarom heb ik u laten lezen uit 1 Korinthe 3, dat is Jezus Christus. U zult mij misschien tegenwerpen, ja, goed, maar, nou, ik weet natuurlijk wel, dan begint de hele discussie over interpretatie, uitleg van de schrift, verkondiging van Jezus Christus, ik weet dat. En ik weet ook net zo goed als u, dat de confessievorming natuurlijk met al die interpretaties te maken heeft gehad. Maar het gaat er mij om in dit tijdsgewricht terug te gaan tot de meest fundamentele dingen. Niet nogmaals om te zeggen, oh, we kunnen wel met SOW mee zonder meer, maar we moeten wel eerlijk blijven. Daar pleit ik voor. Ook als wij bezwaren hebben tegen SOW, moeten wij wel eerlijk blijven. Wat is de grondslag van de kerk? Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane. Paulus zegt, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. Ik weet dat hij daarachteraan zegt dat het er wel degelijk toe doet met welk materiaal je op dat fundament bouwt. Wordt een reeks van materialen genoemd, variërend van goud en zilver tot en met hooi en stoppel. Dat heeft ongetwijfeld het nodige te zeggen, maar het neemt niet weg dat het eigenlijke fundament van de kerk is Jezus Christus. Het woord waarin Jezus Christus wordt verkondigd. De sacramenten waarin Jezus Christus in zijn bloed en verzoening wordt betekend en verzegeld. Daar hebt u de basis van de kerk. Verklaren wij een belijdenis tot grondslag van de kerk, dan brengen wij, hoe dan ook, de kerk terug tot een menselijke stichting op grond van een door mensen gesloten akkoord. Nogmaals, als je dat vandaag zegt, dan heet je een voorstander van SOW. Vind ik verdrietig, vind ook niet helder en ook niet eerlijk. Er is natuurlijk een kerkgeschiedenis, ik heb daar al vaak op gezinspeeld vanavond. Natuurlijk is de situatie waarin wij nu over de kerk denken een nieuwe situatie. We hebben nog nooit meegemaakt dat kerken samengaan. We hebben alleen maar scheidingen meegemaakt. Door alle eeuwen heen. Het samengaan van kerken, althans in Nederland, is voor het eerst aan de orde. Maar de strijd tussen waarheid en leugen, tussen het woord Gods en de mening van de mensen, die nu zo nadrukkelijk naar voren komt, is toch niet nieuw. Die is er altijd geweest. Je zou, ik weet niet hoeveel momenten kunnen noemen. Ik heb in mijn artikel die ik geschreven heb gerefereerd aan Augustinus, de strijd met de Donatisten en met anderen. Toen hij als een minderheid tegen de muur stond, was het ook voor hem de vraag, wat moet ik? Moet ik hiervan scheiden of moet ik dragen en verdragen? Er kunnen polen zijn die je beurtelings aantrekken of afstoten. En iedereen die zich werkelijk rekenschap geeft van dit proces, heeft die aantrekkings- dan wel afstotingskracht van die polen absoluut aan de lijve ondervonden. Moet ik blijven, dragen, verdragen, of moet ik weggaan, mag ik weggaan? Daar is juist het zo belangrijk, om in de kernvraag opnieuw te zeggen, wat betekent nou het verbond van God in deze? Kunnen wij het hard maken dat dat verbond van God straks niet doorloopt in de bedding van de nieuwe kerk? Anderen zullen zeggen, u wilt toch niet beweren dat dat verbond dan niet doorloopt in de bedding van een eventuele afgescheiden kerk? Dat zijn natuurlijk vreselijke moeilijke vragen. En daar blijven ja tegen nee en wel eens niet, zoals de geschiedenis van de afscheiding natuurlijk diezelfde toestanden ook te zien heeft gegeven. Wie scheidt zich nou van wie af bijvoorbeeld? Dat is een vraag die nooit op te lossen is als je er puur op ingaat. U mag duidelijk weten, ik meen dat ik niet zou durven zeggen dat dat verbond van God op 12-12-1903 stopt met deze nieuw te ontstane kerk. Ik kan dat niet voor mijn rekening nemen, die gedachte. Nou, dat betekent nogal wat, dat snapt u wel. Dat betekent consequentie, dat je zoekt eventueel naar een mogelijkheid om in die bedding te blijven voortgaan en bij de kerk die zich verenigt met andere kerken probeert te blijven. Dat woord proberen geeft natuurlijk iets weer van strijd en aanvechting. Maar goed, hier komen discussies aan de orde van, betekent afscheiding dan verbondsbreuk? Oude discussies, maar ze leven opnieuw op. Dat is een heel groot vraagstuk. Het zal u duidelijk zijn, als je zoals ik dat probeer te doen, mijn uitgangspunt kies in dat voorkomende van de genade Gods, van het verbond Gods, van het woord Gods, van het roepen Gods, dan kom ik op deze lijn te zitten. En dan zijn er nog heel veel vragen. Er zijn ook heel veel vragen op het punt van de voorlichting. Hoe teken je de dingen? Hoe schilder je ze aan de gemeente voor? Ik heb in mijn eigen gemeente heel sterk te maken met een behoorlijk goed gebekte stroming die het voordoet komen alsof je straks gewoon hervormd kunt blijven onder de kerkorde van 1951. Beste mensen, het is een fictie. Het is ook een verkeerde, kwalijke voorlichting, als je dat aan de gemeente zou willen zeggen. Het is straks een kwestie van je mee laten nemen, die aan die uitdrukking wordt heel vaak aangevochten natuurlijk, of je staat er buiten en je zult opnieuw met iets moeten beginnen. Ik zeg dat toch maar voor alle helderheid. Wie op 12-12 zou zeggen, of op 1 januari zou zeggen, ik ga niet mee met die SOE-kerk, die staat met lege handen. Die heeft geen gebouw, die heeft geen geld, die heeft niets meer. Ik hecht eraan om dat maar heel duidelijk en concreet te zeggen, want zo liggen de dingen. Ondanks alle andere versluierende geluiden die er gehoord worden, wij moeten elkaar natuurlijk geen mietje noemen. Maar zo liggen de dingen. En dat kunt u nemen zo u wilt, maar wie bij de eigen gemeente wenst te blijven, kan dat slechts indien hij zich laat meenemen naar de Verenigde Kerk. Dat zijn heel ingrijpende dingen. En een keuze die je daarin maken moet, die moet ook wel gegrond zijn. In beide gevallen. Maar je kunt niet zomaar de gemeente voortzetten buiten het nieuw te ontstane verband. De enige weg, en daar hebt u mijn duidelijke standpunt, is op onze post te blijven, ook in de Verenigde Kerk, waartegen ik mij met al mijn vezels nog altijd verzet. En waarvan ik weinig goeds verwacht. Ook dat is eerlijk. Ik heb een aantal jaren in mijn Urkerperiode in een gefedereerde klassis gestaan, klassis Flevoland. Alle vergaderingen waren samen met de gereformeerden. Ik heb nog nooit, al kan het op hervormde klassen er verschrikkelijk hard naartoe gaan soms, dat was hier wel eens tussen de overkant en hier natuurlijk, maar ik heb nog nooit zulke inhoudsloze vergaderingen meegemaakt als in die gefedereerde klassen. Waarbij als wij soms, als hervormden, omdat er kerkordelijke dingen aan de orde waren, wel eens afzonderlijk van de gereformeerden gedeeltelijk moesten vergaderen, alle hervormden zeiden van Almere tot Urk, hè, we zijn weer onder elkaar, typerend. Dat maakt mij natuurlijk niet blij. Ik heb een aantal weken geleden bij ons in Hillegom een gezamenlijke vergadering van de klasses, van de gereformeerde en van de hervormde kerk meegemaakt. Ik had hetzelfde gevoel als toen de tijd in Dronten enzovoort. Inhoudsloos en oeverloos dat ook. Ik ben daar ontzaglijk bezorgd over. Aan de andere kant zeg ik te meer, vanuit dat voortgaande werk van God in zijn verbond, voel ik mij geroepen om op mijn post te blijven. En voor de waarheid naar schrift en belijdenis op te komen, niet parmantig alsof God ons nodig zou hebben, maar omdat we dat begeren en niet anders kunnen. Ik voel mij geroepen op de post te blijven, daar waar ik gesteld ben. En tenzij wij worden uitgeworpen, in geen geval verder de kerk te verlaten. Dat kan ik alleen maar gronden met een beroep en een pleit op de trouw van Gods verbond en de kracht van het woord van God. Zelfs al wordt het zijn woorden van Dominic Tucker, zelfs al wordt de belijdenis monddood gemaakt en verzinkt de kerk als organisatie en instituut in een schrikbarende nietszeggendheid, dan nog wil het niet zeggen dat het woord Gods in haar geen kracht meer doet. En waarom heb ik dat verbond ook zo benadrukt? Omdat ik ook wil zien dat de geschiedenis van het oude Israël wel degelijk ook voor ons leerzaam is en ook vertroostend. Als wij Israël in de oud-testamentische bedeling, als wij nadenken over de kerk, niet tot vergelijkingsmateriaal kunnen kiezen, niet tot voorbeeld mogen nemen, dan moeten we zo consequent zijn om per komende zondag de kinderdoop ook af te schaffen. Dan hebben we altijd gelogen als we zongen, verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dat betekent dat ik mij ook de voorbeelden aan te trekken heb die in het Oude Testament voor het oprapen liggen, hoe bijvoorbeeld de profeten omgingen met Israël in zijn afwijking, in zijn tegenstaan van God, in zijn monddood maken van de ware religie van de Here. Er zijn fasen geweest dat de afgodsbeelden in de tempel van Yahweh stonden. Er zijn fasen geweest dat de tempel op slot zat en dichtgetimmerd was. En nooit hebben de profeten gezegd, dit is Gods huis niet meer. Als ik aan Gods verbond denk, als de basis voor alles, dan zeg ik, tenzij wij om het woord Gods worden uitgeworpen, zal hier onze plaats zijn. En als je dat niet recht verstaat, ach, er is toen in de tijd Dr. Aalders een hervormd pleidooi het licht deed zien met anderen samen, er is schamperend gesproken over die romantiserende hervormden met hun gebrandschilderde kerkramen enzovoort. Ja, als je je er zo van af wilt maken, dan lust ik er nog veel meer. Maar er is wel iets in vertolkt, wat ik niet altijd in een definitie of een formule kan onderbrengen. Maar wat, zei dokter Blij dat niet, of dokter Mooi, lang geleden al. Hervormd, zei hij, dat zit hier. Dat kan ik niet
Dat kan ik niet eens uitleggen. Dat lijkt zwak. Het zij zo. Maar dat zit hier. En wij kunnen de erven der vaderen niet opgeven. Ook niet aan een Agab tenslotte overreiken. En ik vermag bovendien werkelijk ook geen heilbrengend perspectief te zien in een herstift kerkverband straks. Want men zal toch wat moeten als men niet meegaat. Wat moet men dan? Moet men dan op zichzelf blijven staan? Moet men dan restanten bij elkaar voegen? Alsof, laten we nou even heel eerlijk wezen mensen, alsof die bij elkaar vergaarde restanten wel een eenheid zullen zijn. Mogen jullie dominees overal preken in de Gereformeerde Bond? Ik niet. Of in de Gereformeerde Bond, laat ik dat maar niet meer zeggen. Staan gekrookte rietpreekstoelen voor ons open? Ik heb niet die ervaring. En zouden wij dan straks ineens, wanneer wij niet met SOW meegaan, wel aan de maat zijn? Met onze prediking? Ik geloof er geen syllabe van. Want ik denk dat wij dan de ballotagecommissie ook wel moeten passeren van of wij wel aan de maat zijn. Met andere woorden, ik acht de eenheid straks een zeer dubieuze eenheid. En het zal ons opbreken. En wie denkt ik ga niet mee, die zal het ook opbreken. Dat verzeker ik u. Daar bent u nog niet mee klaar. En de kerkgeschiedenis heeft ons ook wel het nodige te leren gehad, wat dat betreft. Leert ons ook dat delen die van het grote geheel, hoe dan ook, en onder welke naam dan ook geamputeerd raken, vele malen sneller versterven dan men ooit voor mogelijk had gehouden. De gereformeerden hebben ons allang 10 keer links ingehaald. En zijn tot, als het over kracht gaat, tot een fractie gereduceerd van wat ze ooit geweest zijn. En waar je ook op de wereld kijkt, zo gaat dat eigenlijk altijd. Want in kringen die in een afgedamde rivier terechtkomen, gaat het water stilstaan, gaat het subjectivisme heersen en een verdergaande versnippering is onontkoombaar. Ik denk aan de gereformeerde gemeenten met de discussies rond Steenblok, de afscheiding daar weer van en de afscheiding daar weer van. En wie zal zeggen wanneer het einde is? Ik denk aan de vrijgemaakten, de Nederlands gereformeerden en de rumor in casa die er nu gaat te heersen over de vrouw in het ambt enzovoort enzovoort. Dat is het gevolg. Het gevolg is vaak dat degenen die achterblijven in korte tijd vrijzinniger waren worden dan de oude situatie ooit was. Heel erg vreemd. Men kan zeggen zich onder de banier van de waarheid te verzamelen, maar men verzinkt vaak in verregaande geestelijke verkalking en verstarring, waarbij het zijn woorden van wijlen dominee Hagi Abma, hele bekende woorden, waarbij het gereformeerde overtroefd wordt door het gereformeerdere en dat op zijn beurt door het gereformeerdste. Nog iets. Moet eigenlijk gaan eindigen. Is die Verenigde Kerk een oordeel van God? Ik denk dat niet de minsten daarover tobben. Is zij een oordeel van God wat komt? Nou vind ik het heel moeilijk, beste mensen, om dat altijd zomaar te zeggen. Dan wordt ook wel eens heel snel gezegd, dat is een oordeel van God. Ja, oh, bedenk je nog eens een paar keer. Toch kan ik me er nooit helemaal van losmaken. Ik geef eerlijk mijn eigen aarzeling ook weer. Een oordeel van God. Waarom vraag ik dat? Ik zal u zeggen waarom. Ik word zo vaak pijnlijk en onaangenaam, maar dat is nog niet het ergste, getroffen door een houding die ik in onze eigen kring tegenkom, waarbij men zo hoog en hard staat tegenover de rest van de kerk, zo heet dat dan.
Ik weet dat de kerk een bloedende kerk is. Maar in de eerste plaats heb ik er moeite mee om te spreken van wij en de rest, want dat zullen wij betalen moeten. Ik vraag bovendien, hebben wij voordat SOW zich aandiende, ooit wakker gelegen van de rest van de hervormde kerk? Hebben wij daar ooit aan geleden? Hebben we daar ooit voor gebeden? Of hebben wij gedacht, nou ja, wij hebben het nog aardig voor elkaar gelukkig. Misschien was dat zo. Maar bent u zo tevreden over uzelf als gemeente? Zijn wij als predikanten zo voldaan over het geestelijke peil van onze gemeenten die dan zo goed weten en die het dan zoveel beter zeggen te weten dan de rest? Ik vraag maar. Ik weet heel goed, beste mensen, dat ik daarmee het probleem niet oplos. Maar een collega van mij bestond het een aantal maanden terug om de synode de duivel te noemen. Kijk, dan zeg ik over grensoverschrijding gesproken. Dat vind ik grensoverschrijding. Ik ben heus niet zo gecharmeerd van veel van de synode. Maar is dat onze houding om te zeggen dat is de duivel? Ik kan dat niet meemaken. En ik waarschuw er ook voor, want het zal op uw eigen hoofd terugkeren. En wanneer wij naar onze eigen gemeenten kijken, dan zeg ik, wat hebben wij nog wat te doen? En wat hebben wij toch een gigantische boterberg op onze eigen hoofden? Luns zei een keer van een tegenstander in de kamer van hem, meneer, met zijn onnavolbare stemgeluid, u hebt een grote berg boter op uw hoofd en het druipt en het druipt en het druipt. Beste mensen, het druipt bij ons ook en het stinkt ook wel eens. Ik zou er nog veel over kunnen zeggen, maar ik geef dat toch ter overweging. Wij willen op onze post blijven. Ik ga afsluiten. Ik ben al ver over mijn tax. Eén ding nog. Ik heb een aantal artikelen geschreven die ertussen verzameld zijn in een bundel met vele andere licht op de kerk. Het is mij van bepaalde zijde kwalijk genomen dat ik een nogal persoonlijk getinte notie daar ook een plaats in gegeven hebt. Ik heb best lang geaarzeld om dat te doen, maar het heeft voor mij zoveel betekend dat ik dat niet kon laten liggen. En dat is uiteindelijk de grote kwestie waar ik ook al mee gestart ben in wezen. Waar het woord is, daar is de kerk. Verkiezing en verbond. En daar klopt, theologisch gezien, het hart van de zaligheid in de rechtvaardiging van de goddelozen. Door het geloof, om niet, om Christus wil. Ik heb dat voor mijzelf, ja, een mens weet alles, hè. Ja, hij weet alles. Maar hij ziet het vaak niet. En weten en verstaan zijn ook nog twee dingen. Het heeft ons allemaal heel lang bezig gehouden. Ik heb ook zelf een andere positie aanvankelijk ingenomen in deze hele materie, totdat ik op dit punt terechtgekomen ben. En ik mag het u zeggen, misschien ook ter aanmoediging, van wie er niet goed uit kan komen, het heeft voor mij een gigantische bevrijding betekend, ten aanzien van wat komt. Zo de Heere wil, zo zal het gebeuren, ten aanzien van wat komt. Wanneer wij werkelijk voor onszelf geloven dat God de goddeloze rechtvaardigt. Dat is een mens, zegt de catechismus. Het staat daar in zondag 23. Dat hij tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heeft en nog tot alle boosheid geneigd is. Niettegenstaande God, nochtans om de verdiensten van Christus wil en de volkomen genoegdoening, rechtvaardigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Zo klaar, zo krachtig, als had hij nooit zonde gehad, nog gedaan. wat dat voor de kerk betekent. Sommigen zeiden tegen mij, dat heeft niks met de kerk te maken. Dan valt mijn mond open van verbazing, dat mag u wel weten. Als dat niks met de kerk te maken heeft, wat heeft in godsnaam dan wel wat met de kerk te maken? Als dat hart van het evangelie niks met de kerk te maken heeft, en zoals ze eruit ziet en zoals we haar geloven, wat heeft het dan wel mee te maken? Als dat met de kerk te maken heeft, en dat heeft het, dan zeggen wij, Heere, als u mij daar hebt gevonden, dat is bij mijn doop al over mijn kleine hoofd afgeroepen. Adams kind, verdoemelijk voor God, buiten het paradijs, noodzakelijk om gewassen te worden met het dierbare bloed van Christus. Heere God, als u mij daar gevonden hebt, wie ben ik dan, dat ik zeggen zal, in die kerk kan ik niet wezen, ben ik heiliger dan de anderen, ben ik beter dan de anderen. Nee, dat betekent niet dat ik de dwaling praat en dat ik de cacophonie van tegengestelde geluiden accepteer. Dat is ons kruis, dat is onze verdrukking, dat is onze nood. Maar het betekent wel dat ik zeg, Heere, ik durf van die plaats niet af waar u mij hebt opgezocht en waar u mij hebt gevonden. En onze geestelijke voorzaten binnen de gereformeerde richting in de kerk hebben altijd vanuit dat gezichtspunt hun blijven in de hervormde kerk beleden daarom. Ook toen er schriftrapporten verschenen over het schriftgezag, die op geen kant spoorden met de belijdenis. Ook toen de synode besloot om de vrouw toe te laten tot het ambt, waarvan ik nog steeds zeg dat dat bijbels gezien niet kan. Toen zijn wij niet weggegaan. En ik weet het, men zegt het is vandaag totaal anders, dat weet ik zo net niet. Dan nog hoop ik daar te blijven waar God ons geplaatst heeft. Wie leeft uit Gods genade zijn verbond en woorden, die kan nooit zeggen, jou wil ik erbij hebben, maar jou niet. En jij mag erin, jou pruim ik niet. U moet mij begrijpen waarom ik dat zo zeg. Wij kunnen niet selecteren, wij kennen het hart niet. Maar we hebben een roeping, ook onder onze gemeenten en zelfs ook onder ons volk, al weet ik hoe zwaar dat is vandaag. Maar dat is in Sommelsdijk niet anders dan in Katwijk. Hoeveel mensen in die kaartenbak zien dit gebouw nooit van binnen. In Katwijk de meerderheid van de gemeente, de grote meerderheid zelfs. Kunnen wij straks zeggen, wij lopen onder het oordeel van God weg, blijven jullie maar onder het oordeel liggen. Wij gaan eruit en wij maken het goed met elkaar. Ik weiger dat te doen. Ik wil ook bij de verloren schapen blijven. De dwalende, die het onderscheid tussen een rechter en linkerhand vaak niet meer weten. Ik kom ze op diverse begrafenissen tegen. En soms heb je de verrassendste opening. Ik denk dat God het nog niet afgeschreven heeft namelijk. En daarom blijven wij daar. Dat is een persoonlijke overtuiging die ik aan niemand opleg. Maar ik zou blij zijn als u haar aanvaardt. Dat is wat anders. Ik heb gezegd, meneer de voorzitter.
Zoals het gezegd, zal het nu pauze zijn. U krijgt de gelegenheid om uw vragen in te dienen, zo'n aantal broeders. Daar langs de rijen van de banken lopen en dan kunt u uw vragen inleveren. Wel, en ieder heeft zijn plaats weer ingenomen. Bedankt voor uw vragen. Toch ook een blijk van meeleven en van bezorgdheid die je toch goed doet als je dat merkt en kan zien. We hebben uw vragen bekeken en er met elkaar over gesproken. En we dachten het goed om dominee Beens het woord te geven die de antwoorden zal schenken bij deze.
Ja, beste mensen, we hebben de hele bos vragen zitten bekijken. Er zijn natuurlijk ook heel veel dezelfde vragen bij. Ik zal ze misschien wel lezen, maar de antwoorden komen op enig moment op die vragen natuurlijk allemaal ergens naar u toe straks. We hadden eerst een tweedeling in de gedachten tussen uw eigen predikant en ondergetekende. Maar ik heb gezegd, laat mij die vragen maar beantwoorden. En ik weet hoe jullie erover denken, dus het is veel makkelijker. Anders dan moet het allemaal wisselen van spreken en dat vind ik nergens voor nodig eigenlijk. Dus, doe het maar zo. Dat is geen disqualificatie van uw kerkenraad, in tegendeel. Nou, ik begin met dit epistel. Ik noem geen namen, dat zult u mij toch wel begrijpen dat ik dat niet doe, want dat vind ik niet dienstig voor u. De kerkenraad krijgt ze toch allemaal, ik neem ze niet mee naar Katwijk. Wat is het beleid, tussen haakjes, standpunt van de kerkenraad van Sommelsdijk ten aanzien van SOW? Dat is natuurlijk de hamvraag. Die in velerlei toonaarden in allerlei andere epistels ook gesteld is. Ik kan dat heel kort zeggen en ik weet dat ze daar zo over denken.
Het standpunt van uw kerkenraad, dat is een standpunt in wording. Laat ik het nou eerst voor alle duidelijkheid zo zeggen. In meerderheid meent de kerkenraad op dit ogenblik dat er ruimte is om mee te gaan in de nieuwe situatie. Ik denk dat dat op zichzelf heel duidelijk is. Ik noem het een standpunt in wording, omdat het traject nog niet ten einde toe gelopen is. U zult weten, ik neem aan dat iedereen die hier zit de pers volgt, en daar is gelegenheid genoeg toe trouwens, dat er nog van alles op het ogenblik in ontwikkeling is. Er zijn convenanten in de maak, afspraken tussen gemeenten onderling in klasse's of ringen. U weet dat de synode een handreiking heeft gedaan aan de vele bezwaarde gemeenten, waarin zij maximaal hun eigen identiteit kunnen bewaren in de nieuwe situatie. Waarmee dus ook, ik kom daar straks nog wel nader op terug, allerlei woeste indianenverhalen de nek worden omgedraaid, die overal de rondte doen alsof de meeste gruwelijke dingen straks een verplicht nummer voor de kerk zouden worden. Het is goed dat u dat weet, maar de kerk is voorzichtig om te zeggen, wij denken er nu zo over en zo blijft het ook. U zult begrijpen waarom, want het traject is nog niet ten einde. Er staat in een van deze vragen, de tijd dringt, daar zit iets in, ik heb dat zelf ook wel gezegd, maar we hebben nog een half jaar te gaan en in een half jaar tijd kan er ook nog veel gebeuren en veel verhelderd worden of verhinderd worden. Ik wilde maar zeggen, vlakt u ook niet uit wat er op dit ogenblik in de gereformeerde kerken ontketend gaat worden. Daar zit een behoorlijke haard van verzet tegen de nieuwe situatie, op wat andere gronden dan waar wij misschien mee zitten. Men zit daar natuurlijk met de zelfstandigheid van de plaatselijke gereformeerde kerk die men ten koste van alles gehandhaafd wil zien. En dat staat haaks op de nieuwe grondstructuur van de SOW-kerk. Maar gereformeerden kennen wij als voorvarende mensen die de mond op de juiste plaats hebben zitten en nogal daadkrachtig zijn. Dus ik ben benieuwd wat ze dan nog zullen laten zien in de komende tijd. Ik wil niet zeggen dat wij speculerenderwijze met deze dingen om moeten gaan. Dat moeten wij niet. Maar wij weten wel dat soms de kleinste dingen tot de grootste gevolgen kunnen leiden. En waarom zouden wij niet de weg open kunnen houden voor wat allemaal nog kan gebeuren? Het lijkt mij ook niet wijs dat een kerkenraad nu al zegt, dit is ons standpunt en dat publiekelijk ventileert of in kerkboden schrijft. Er zijn heel wat predikanten en gemeenten en kerkenraden die zich in een vroeg stadium al heel subiet en stevig hebben uitgesproken, die nu de gevangenen zijn van hun eigen woorden. En dat is een situatie die een kerkenraad die met zorg probeert te ageren, ten allen tijde
moet zien te voorkomen. En daarom zeggen we het zo. Indien standpunt ingenomen, staan onze beide predikanten ook achter het ingenomen standpunt. Ik zou bijna zeggen, daar heeft u geen spaan mee te maken. Het is de kerkenraad die hier een besluit neemt, inclusief uw predikanten. En wat schiet u ermee op als u zou weten, dominee die doet het zus en dominee die doet het zo. Want als het erop aankomt, zult u toch ook persoonlijk voor uzelf moeten weten wat u doet of niet doet. U hoeft niet achter een dominee aan te wandelen. U moet uw eigen inzicht, door Gods genade hoop ik gerijpt, volgen. En speelt u alstublieft niet uw twee dominees bijvoorbeeld tegen elkaar uit. Want dan bent u allemaal in de aap gelogeerd. Wordt het beleidsplan van de gemeente ten aanzien van SOW zodanig geformuleerd dat bij een eventuele fusie onze bestaande identiteit gewaarborgd blijft? De kerkraad heeft hier al op gezet, ja. Dat is namelijk de zin van de handreiking die gebeurt. Je kunt straks dus als plaatselijke hervormde gemeente, die hervormde gemeente blijft heten, dat ook. Je bent niet verplicht om te fuseren met de gereformeerde kerk of met Luthersen. Je mag gewoon op je eigen manier blijven functioneren, ook zoals je dat zelf graag wilt. Dus, want in Katwijk werd gezegd, ja, dominee Beens die gaat straks homo's trouwen. Ja hoor, daar sta ik op te wachten, echt. Zo gaat dat tegenwoordig. Hè? En natuurlijk krijgen we straks vrouwen op de preekstoel. Dat zijn nou allemaal indianenverhalen die nergens op slaan. Want als uw kerkraad zegt, wij wensen dat niet, dan wordt dat duidelijk gemaakt aan de synode dat wij ons in alle opzichten wensen te houden aan het gereformeerde beleid. En dat staat trouwens ook met zoveel woorden in de handreiking die de synode nota bene zelf heeft ontworpen en toegestuurd aan de gemeente. Dus geen homohuwelijken, geen kinderen aan het avondmaal, geen ontkoppeling van belijdenis doen en avondmaal. Geen vrouwen in het ambt. En zo kunt u nog wel doorgaan met een heleboel andere dingen. U blijft financieel gewoon zoals u altijd was. Uw eigen centen. Natuurlijk moet je afdragen aan hogere lichamen, maar dat moet u nu ook. Daar verandert allemaal niet zoveel in. Ik weet dat daarmee natuurlijk ook niet alle vragen uit de wereld zijn. Je kunt ook niet zeggen, als wij maar op plaatselijk vlak onszelf kunnen blijven, dan zijn we er. Dan denk ik dat we niet helemaal de waarheid spreken. Want er is natuurlijk ook een bovenplaatselijk gebeuren. Met name de klassis krijgt straks een veel zwaarder accent dan die eigenlijk nu heeft. Maar daar is eigenlijk, voor zover ik het gepeild heb, geen mens in de kerk gelukkig mee. Want die klassis krijgt straks veel te veel te doen. En als ik kijk hoe getalsmatig vaak het meeleven met de klassis nu is, beroerd slecht, kan ik wel zeggen, dan zal dat alleen nog maar slechter worden. Want er wordt nog veel meer van die klassis verwacht. Dus dat schip strandt, mijns inziens, binnen de kortste keren op weet ik wat voor klippen. Wij zijn er nog lang niet mee. Ik zou bovendien ook zeggen, want dat zou eigenlijk een tegenstelling zijn met wat ik straks in de inleiding gesteld heb, u kunt er niet mee tevreden zijn dat u straks zou zeggen, hier in Sommelsdijk blijft alles bij het oude, want u bent wel deel van een groter geheel. Waar u straks ook uw verantwoordelijkheid voor hebt, zoals u dat nu ook hebt voor het overige deel van de Nederlandse hervormde kerk. En ik weet ook heel goed dat je over die verantwoordelijkheid best variëren kunt van gedachten. Hoe ver reikt die? Ben je verantwoordelijk voor alles wat de kerk doet? Ik kan dat niet zo 1, 2, 3 zien, maar je bent er wel deel van. En je hebt er wel met de schuld en de last ervan te maken. Wordt de gemeente betrokken bij wezenlijke veranderingen in verband met SOW ten aanzien van onze identiteit, alvorens deze worden ingevoerd? Ik weet niet helemaal waar de vraagsteller op doelt, maar bij dat opstellen van dat beleidsplan, identiteitsplan, wordt de gemeente wel betrokken in die zin dat de gemeente wordt gepeild. Zo heet dat geloof ik. Er moet een peiling worden gedaan hoe de gemeente erover denkt. Dus als een kerkenraad zou besluiten, wij willen op de oude voet gewoon hervormde gemeente zijn, dan moet dat op enige wijze in een gemeentevergadering aan de gemeente worden voorgesteld dat de kerkenraad dit en dat van plan is om te doen of niet te doen. En
dan is het niet zo dat als u het zou afstemmen, het daarom niet doorgaat, want uw kerkenraad beslist. Nog altijd. Zo blijft dat. Daar hebt u haar voor gekozen. En dat is haar recht ook. Maar dat is hervormd. Zo is het altijd al geweest. Misschien een beetje gechargeerd gezegd. Maar ik schilder geen situatie als waarin wij zeggen, we hebben niks met jullie te maken, we horen jullie, maar dat is een wassen neus. Natuurlijk niet. Maar de kerkraad blijft geroepen haar eigen beleid uit te voeren en te bepalen. Maar wel in hoor en wederhoor met elkaar straks een identiteitsplaatje, zou ik bijna zeggen, te ontwikkelen van uw eigen gemeente. Er wordt gezegd dus dat toetreding tot SOW weinig verandering in de huidige situatie van de gemeente met betrekking tot beleid en houden van de identiteit brengt. Waarom dan een SOW? Dat is een goede vraag, vind ik. U proeft dat deze hele ontwikkeling bijna lijkt te leiden tot een tegendeel van waarin uiteindelijk SOW is ingezet. Het was een vereniging van kerken. Maar in de praktijk krijgen wij een gigantisch eilandenrijk waarin alle eilandjes op hun eigen manier kerk zijn. En dan heb ik dan de vraag, wat blijft er dan van kerk zijn nog over? Ik vind dat een heel moeilijke vraag trouwens, want diezelfde moeilijke vraag die hebben wij nu in onze eigen hervormde kerk. Net zo. Wat blijft er over van het kerk zijn? Er is bijvoorbeeld, SOW is ingezet in de jaren 60 door de, hoe waren het, 9 hervormd, 9 gereformeerd, vooral met het oog op de bundeling van krachten van de kerk in de samenleving in de secularisatieslag die toen al begonnen was. Nou, ik merk bijvoorbeeld daarvan jammerlijk weinig meer in de hele ontwikkeling. Het elan wat toen nog leefde is voor mijn gevoel volstrekt leeggebloed en doodgebloed. En we krijgen een kerk met heel veel regelingen waarin vooral iedereen zichzelf wil blijven. Dat kan gunstig werken. Of het op het geheel gunstig werkt, daar heb ik mijn zorgen over en mijn vragen over. In sommige kerkgenootschappen, inclusief Nederlandse Hervormde Kerk, is het homohuwelijk geen probleem. Hoewel een kerk zijn eigen identiteit kan behouden, stemt men dan indirect niet in met goedkeuring daarvan. Daar hebt u het verhaal van de verantwoordelijkheid. Ik denk niet dat je kunt zeggen, ik neem alle besluiten van de synode voor mijn rekening. Hebben wij de vrouw in het ambt voor onze rekening genomen? Het is wel besloten. Maar er is van meet af aan een groot deel van de kerk geweest wat gezegd heeft, wij doen het niet. Dat hoef je in de gereformeerde kerk niet te proberen namelijk. Dan ben je eruit gebonjourd, dan is het afgelopen. De hervormde kerk is altijd al een rare kerk geweest. Er wordt iets besloten en het wordt vervolgens door een groot deel niet uitgevoerd. Zo ligt dat nou eenmaal bij ons. En soms vind ik het nog wel mooi ook. Dat is een rare opmerking natuurlijk voor mij, maar wij nemen niet alles voor zoete koek wat onze synode beslist. En het is even typisch hervormd dat men daar ook weer de ruimte voor laat. Het is zelfs zo gelegen. Op dit ogenblik, nu wij nog gewoon hervormd zijn, als een dame uit de ring, bijvoorbeeld, een vrouwelijke predikant, in geval een vacature hier zou ontstaan, op haar strepen zou staan en zeggen zou, ik wil die preekbeurt als vacaturebeurt vervullen, dan kan uw kerkraad op zijn kop gaan staan, maar dan gebeurt het wel. Als het hoog gespeeld wordt. Straks is dat niet meer mogelijk. Wanneer die identiteitsverklaring in werking treedt, dan bent u volledig gerechtigd om de vrouw buiten de deur te houden. Dat is zelfs een winstpunt vergeleken bij nu. Zo vreemd kan het rollen. Is er geen gevaar voor als kerken eenmaal allemaal aangesloten zijn, de eigen identiteit wordt omgezet in een beleid geldend voor alle leden in het SOW, opgesteld door een hoger comité? Wie kan in de toekomst kijken? Ik vind dat wij ons door zulk soort vrees niet in de allereerste plaats moeten laten leiden. Ik voorzie eerder een andere ontwikkeling, maar ook dat kan speculatief zijn. Als u weet hoe verschrikkelijk vermolmd veel gemeenten helaas nu zijn in andere sectoren van de hervormde kerk, dan voorzie ik een nog veel grotere achteruitgang van die gemeente dan op het ogenblik al gaande is. Overal waar SOW werkelijk is doorgevoerd om de restanten bij elkaar te garen, zie je dat de praktijk nog rampzaliger wordt in gezamenlijkheid dan toen men nog apart van elkaar stond. Er zijn gemeenten bij ons in de buurt, in de buurt van Leiden, waar het de kommer en kwel nog veel erger is geworden dankzij SOW. Want het heeft geen enkele baat gebracht. Dus ik ben op zichzelf voor dat gevaar niet zo bang. Maar wij moeten in ieder geval proberen de mensen op hun woord te geloven. Als straks op 12 december het satanische proces, tussen aanhalingstekens mag ik dat zo zeggen, ik vind dat u dat niet zo mag zeggen, als straks op 12 december het satanische proces in stemming komt, moeten we dan niet veel meer bidden dat het met 2/3 van de stemmen verworpen zal worden. Ik hoef niet, denk ik, het aantal stemmen aan de Heere God te noemen, dat weet hij wel. Maar u mag van mij met alle liefde bidden, of waar, als wij denken dat dit proces niet tot heil voor de kerk is, en ik heb daar mijn grote zorgen over, of de Heere het zo wil leiden dat wij in het totaal van de kerk bij het woord bewaard blijven. Als wij beslissingen tegen de schrift in moeten nemen als kerkraad, zoals homo's, kinderen aan het avondmaal, wat moeten we dan doen? Ik heb u gezegd, dat is niet aan de orde. Wanneer kunnen we als gemeente het standpunt met betrekking tot SOW van onze kerkraad vernemen? U hebt wel begrepen dat dat nog onderweg is. Een andere vraag, weer een kreet uit het hart eigenlijk. Hoe kan men nu meegaan met de PKN, waar alles ingehaald wordt? De Dordtse leerregels zijn ontstaan tegen de remonstranten en nu weer samengaan met alle afwijkingen van het woord van God. Vroeger is alles uitgetreden. Ik bestrijd dat. Wat is er vroeger uitgetreden? Ja, afscheiding. Of is de reformatie ook een uittreding? Dat is het absoluut niet. Als u dat zou zeggen, zou u de kerk van de reformatie meteen van haar wezen beroven. De reformatie is ontstaan. Luther dacht dat hij de kerk van binnenuit kon hervormen. De paus met de zijnen hebben hem buiten de kerk gezet. En dat is de rechtvaardiging voor de voortgang van de reformatie. Nu zullen wij als Gereformeerde Bond weer samen moeten gaan in een kerkgenootschap waar zoveel tegen Gods woord ingaat. Dat is op zichzelf waar, maar het is niet anders dan nu. Laten we allen op de knieën gaan en vragen of de Heere dit onheil af wil wenden, want wij zijn allen al zo ver meegegaan met de pluriformiteit. Hoe kan men nu in zo'n kerk blijven en dan nog niet kunnen spreken van een valse kerk? Onmogelijk om samen te gaan. Ik weet dat dat een overtuiging is, maar ik ben zeer voorzichtig met het spreken van een valse kerk. De vaderen die in de jaren van de afscheiding bleven, zij die bleven, hadden net zo goed en misschien nog wel met meer recht toen kunnen spreken van een valse kerk, als over de hervormde kerk gesproken werd. Een kerk zonder functionerende belijdenis zelfs toen. Een kerk die niet eens synodaal presbyteriaal werd geregeerd, die maar gewoon een bestuurtje had met de koning als opperhoofd. Ik zou denken dat je dan misschien van een valse kerk had kunnen spreken, maar ook toen hebben zij die bleven dat niet gedaan. Veelzeggend. En wanneer u denkt aan het laatste van mijn inleiding, dan zeg ik, vraag ik u, denk daar nog eens goed over na. Leest u zondag 23 nog eens goed. Hierbij wil ik graag een vraag indienen voor de gemeenteavond. Ik vraag mag wat het standpunt is, heb ik al gezegd. Consequenties zijn ook aan de orde geweest. Ik ben laat met mijn vragen, zegt deze schrijfster. Nou, ze hebben toch het antwoord, hoop ik, gevonden. Ik ben niet de enige die door deze kwestie wordt bezighouden. Nee, want anders zaten hier niet zoveel mensen vanavond. Wordt weer gevraagd naar het standpunt. Daar is al het nodig over gezegd. Het valt ons tegen dat er bijna nooit over gesproken wordt in onze gemeente. Alleen als er een belangrijke vergadering plaatsvindt, dan wordt er extra voor gebeden en verder niets. Kan ik niet beoordelen. Ik kan alleen maar zeggen, wees u blij dat uw kerkraad niet voor elk ding een gemeenteavond belegt. Ik zit in een situatie waar voor elke wind die uit Utrecht geblazen wordt, een comité opgericht wordt en mensen de straten rondgaan met handtekeningen. Als u dan gelukkig bent, moet u dat maar afwachten. Als er dan zo vaak zoveel over wordt gesproken, dat je nergens meer op visite kunt komen of je wordt gevraagd, bent u voor of tegen SOW? Of u dan gelukkig bent, dat weet ik niet. En wij als gemeente die hebben toch recht op om te weten wat het standpunt is van de kerkenraad. Natuurlijk, u krijgt het ook. Of moeten we tot december wachten om wat te horen hierover? Wacht u het gerust af. Het komt heus. Naar ons idee, in cauda venenum, in de staart zit het gif. Neem me niet kwalijk als ik het zo zeg. Naar ons idee heeft de hoogte of laagte van de vrijwillige bijdrage hier ook mee te maken. De mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn voor ze hun bijdrage overmaken. Oh, hoeft de kerk dit jaar niet meer te leven. Zo is het ons ook in Katwijk overkomen. Mensen hebben de hand op de knip gehouden. We hebben gezegd, als straks SOW soms niet doorgaat, dan mogen we wel met een vrachtwagen Katwijk rond om al dat geld nog op te halen. Maar ik vind het een verwerpelijk standpunt om nu al de hand op de knip te houden, terwijl u nog niet weet wat er gaat gebeuren. Uw kerk moet ook dit jaar nog leven. Uw dominees moeten nog brood eten. En u moet zelf nog een kerk onderhouden. Ik hou niet zo van mensen die hun hand op hun knip houden. Ik vind het een dwangmatig iets waar u zich verre van moet houden. U moet uw verantwoordelijkheid verstaan, ook financieel. En u moet uw kerk, en dat zeg ik nou niet zomaar voor de flauwekul. En ik bedoel daar niet alleen uw gemeente mee, maar ook uw kerk. U moet uw kerk lief hebben. Ook in haar verval. En dat mis ik zo vaak. Er wordt vaak zo hard en op een afstand gesproken. U moet uw kerk lief hebben. Dominee Tucker zei altijd, de kerk heeft mij veel meer gegeven dan ik ooit aan haar heb kunnen geven. Het SOW-gebeuren houdt vele gemoederen en die ook van mij steeds meer bezig. Ik heb er ook een aantal vragen over. Het ging nog over de gemeenteavond van 27 maart, dus ik ruim nog restanten op vanavond. In dit nieuwsbulletin Ichtes, datum 2002 juni van onze gemeente, stonden de volgende twee standpunten weergegeven. 1. De hervormde synode, let wel niet de SOW-synode, heeft onlangs het homohuwelijk ondanks scherpe protesten goedgekeurd. Als dit onbijbelse besluit voor ons als kerkenraad zwaar weegt, moeten wij besluiten om als gemeente, na diverse raadplegingen en dergelijke, ons los te maken van de Nederlandse hervormde kerk. Wij moeten de schuld van alle malaise dus niet schuiven op SOW, maar op onze eigen Nederlandse hervormde kerk. Die heeft dit besluit en vele andere onbijbelse besluiten genomen. De trio of SOW-synode zal het homohuwelijk later wellicht overnemen, maar de Nederlandse hervormde kerk is nu verantwoordelijk en dus moeten we nu afscheiden. Dat was één standpunt. Juni 2002. Tweede standpunt. De hervormde synode heeft wel een onbijbels besluit genomen, maar dat is in het verleden al zo vaak gebeurd. Plaatselijk zijn wij vrij om ons geloof bijbels te beleiden en te beleven, en zolang dat mag, blijven wij op onze plaats. De vrijheid zal in de SOW-kerk ook grotendeels blijven, dus hoeven wij ons niet af te scheiden. Blijkt dat na de fusie de toestand ondraaglijk te worden, dan kunnen we alsnog besluiten om niet mee te gaan. Beide standpunten zijn naar mijn mening zeer consequent en zeer duidelijk. Mag ik nu concluderen dat gezien het feit dat we ons als gemeente nog steeds niet hebben afgescheiden van de Nederlandse hervormde kerk, de kerkenraad standpunt 2 heeft ingenomen? Ja, blijkbaar wel. Duidelijk. Indien u als kerkenraad hierover nog steeds geen beslissing hebt genomen en u komt uiteindelijk toch tot de beslissing van standpunt 1, afscheiden, mag ik dan aannemen dat die beslissing zeer binnenkort valt. En dus ook ruim voor de datum december 2003, wanneer de kerken samengaan. Een keuze voor standpunt 1 betekent dat we en niet opgaan in de SOW-kerken en niet hervormd blijven. Dat heeft vraagsteller heel scherp gezien. Wat worden we dan? Wie het weet mag het zeggen. Maar voorlopig is de meerderheid van uw kerkenraad van gedachte dat het hopelijk zo kan zijn dat standpunt 2 blijft gehandhaafd. Door je financiële bijdrage betaal je mee aan het instituut PKN, waarvan ook geld naar andere gemeenten gaat die minder draagkrachtig zijn. Daaronder kunnen ook gemeenten zijn die dingen doen waar wij het niet mee eens kunnen zijn, bijvoorbeeld homoparen zegenen. Kan ik daar nog aan meebetalen? Ik zou aan die mevrouw willen vragen, hebt u dit jaar uw generale kas al betaald? Want dan doet u hetzelfde. Ook nu u hervormd bent. Dat is een kas waar alle gelden ingaan die 9 euro per jaar die u als lidmaat betaalt. Die gaan in de gemeenschappelijke kas waaruit allerlei gemeenten, nou niet zozeer om homo's te trouwen hoor, worden bekostigd. Maar gemeenten die een kerk niet gerestaureerd kunnen krijgen of een gebouw niet gerestaureerd kunnen krijgen. En ik meen dat dit gebouw onder andere ook wel iets met de generale kas te maken heeft gehad in het verleden. En vele gereformeerde bondsgemeenten hebben daar wel bij gevaren. Dus u moet het wel enigszins op zijn plek laten staan. Dat is niet iets nieuws straks. U betaalt ook nu ongetwijfeld aan dingen mee waar u niet mee eens bent. Maar u zult dan ook wel geen belasting betalen, denk ik. Weet dat niet een gelijkenis natuurlijk. Maar ik vraag me, er zijn natuurlijk altijd dingen die je niet altijd helemaal zelf kunt invullen. Dat moet u ook leren. Staan afzonderlijke gemeenten onder het gezag van het grote SOW-lichaam gebaseerd op een nieuwe kerkorde? Ik vind dat is een kerkrechtelijke vraag natuurlijk. Ja, staan wij onder het gezag van de synode? Ik denk het wel. Ten slotte. Zo zit onze hervormde structuur in elkaar. En de hervormde structuur is ook de structuur straks van de SOW-kerk. Daar hebben de gereformeerden genoeg moeite mee op dit ogenblik. Dat dat zo is. Want hun plaatselijke zelfstandigheid gaat straks verloren. Wij zijn nooit helemaal zelfstandig geweest plaatselijk. Wel om veel dingen te doen op onze eigen manier. Maar natuurlijk is er een gezag van een synode. Maar kent u een kerkverband waar dat niet zo is? U moet in de gereformeerde gemeentes proberen tegen de synode in te gaan. Of in welk ander afgescheiden kerkverband. Dan zult u eens wat beleven. Als de PKN een feit wordt, mag plaatselijk geruild worden met de gereformeerde kerk of Exoduskerk. Ja, dat mag wel. Is dit verplicht? Nee. Is het beleidsplan al bekend? Nee. Dat is allemaal gaande en heeft te maken ook met die uiteindelijke standpuntbepaling. Maar u kunt ervan verzekerd wezen dat uw kerk altijd al het nodige zal doen om zo schriftgetrouw mogelijk te kunnen blijven handelen in allerlei doen en laten van de gemeente. Is de kerkenraad gemachtigd namens de kerk te stemmen over wel niet doorgaan PKN? Dat is een hele gecompliceerde vraaghouding, al lijkt ze heel eenvoudig. Dan zal ik als voorbeeld dus nemen. Stel nou dat uw hele kerkenraad straks zegt, wij gaan niet mee. Dus wij komen buiten de PKN te staan. Dan blijft nochtans deze gemeente gewoon bestaan. Ik wil niet spreken van een lege BV. Maar ze blijft wel gewoon bestaan. Er blijft dan een hervormde gemeente Sommelsdijk bestaan. Zelfs al zou er geen lidmaat meer overblijven, dan nog. Want ze maakt onlosmakelijk deel uit van het hervormde gebeuren. Dus straks van het PKN gebeuren. Zouden er 10 mensen overblijven en de andere 2600 zouden weggaan, ik noem maar iets, dan nog zetten die 10 de hervormde gemeente Sommelsdijk voort, ook zonder ambtsdragers. Zo zit het hervormde kerkrecht in elkaar. Ik zeg dat maar voor alle duidelijkheid. Het is natuurlijk wat anders hoe een kerkenraad dat zal doen, maar zolang deze gemeente bestaat, bestaat ze. Is niet afhankelijk meteen van hoeveel leden er zijn en zelfs niet van een kerkenraad. Dat is een heel ander verhaal. Dat ligt misschien een beetje vreemd, maar zo is het natuurlijk wel. En ik weet niet hoeveel kerkenraadsleden er zijn, zeg laat maar zeggen 20 in totaal, al zouden er 19 besluiten om niet mee te gaan, dan is die ene nog altijd ambtsdrager in de hervormde gemeente van Sommelsdijk.
Wie beslist over het bij doorgaan PKN blijven in of gaan uit die PKN, de kerkraad of de gemeenteleden, beleidende leden zelf, als de synode besluit, 12-12-2003, om SOW te gaan, dan is deze gemeente SOW. Zo ligt dat. Een grote deel of kleine deel van de kerkenraad kan dan zeggen ja of nee. En een groter of kleiner deel van de leden kan denken, ik ga wel of niet mee. Kerkblijven zoals ik was, plaatselijk vlak, dan hoeft u echt niks te doen. Want de beslissing wordt, je kunt er voor of tegen zijn, die wordt in Leidschendam of Driebergen of weet ik waar ze vergaderen, of in Avifauna. Ik had ook wel een aardige plek voor zoiets, met zoveel vogels. Daar wordt die genomen. Ik vermoed de gemeenteleden zelf, ja, ergens wel, als u dat zo wilt zeggen. Ja, door uw betoog ben ik gesterkt in mijn mening om voor de toekomst mee te gaan in een SOW. U heeft hiervoor sterk principiële gronden genoemd. Jezus en de zondaren in één kerk, geen elite van gereformeerde bondmensen. Over de rest van de kerk was deze vraagsteller zich ook aangesproken. Dat is weer een wat ander geluid. Maar ik heb dat geluid nadrukkelijk vertolkt. Iedereen zal daar wel het zijne mee doen en mee denken. Dat is onvoorkombaar. Doet er niet toe. Het is altijd natuurlijk een punt van frictie en van moeite en zorgen geweest. Maar wij kunnen onze ogen niet sluiten voor de rest van de kerk. Ik ben die gedachte heel vaak tegengekomen en die leeft heel sterk in onze kringen. De rest, dat is allemaal humbug en bocht. En wij zijn het ware volk. Ik hoop nooit dat u zo denkt, want God zal het wel eens kunnen straffen. Als wij zeggen, des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. Dat zeiden ze in Israël ook en ze wisten waarachtig niet wat ze zeiden. Want ze waren net zo verdorven als al de anderen. Dat bedoel ik nogmaals. Met deze dingen moeten wij op een geestelijke en onderdanige en ootmoedige manier omgaan. Hoe moeten we de belijdenis van het geloof zien als er ook een vraag bij zit over de belijdenis van de kerk? Ik dacht dat er wat tegenstrijdige geluiden in de samen te voegen belijdenissen zitten. Kun je dan met de belijdenis van het geloof zeggen achter welke je wel of niet staat? Ik neem aan dat vraagsteller doelt op die specifieke vermelding van de Nederlandse hervormde kerk in de derde belijdenisvraag, tenminste als de gewone belijdenisvragen worden gebruikt. Dat was altijd wel zo hier, zal nog wel zo zijn. Er zijn ook gemeenten die de voetjes vragen, er zijn meerdere vragen trouwens in omloop. Er wordt natuurlijk de hervormde kerk met name genoemd, hoe dat straks allemaal zal gaan, dat weet ik niet. Een ander punt is natuurlijk het samengaan van die belijdenissen, daar is heel veel over te doen geweest, ook andere vragen gaan daarover. U weet dat er een hele toestand is geweest rondom Barmer Thesen en Leuenberger Concordie, waar vooral die laatste, vind ik, waar dingen in staan waarvan je zegt, ja, dat kan toch niet. Daar worden tonen aangeslagen die niet accorderen met hele wezenlijke elementen van de gereformeerde belijdenis, de drie formulieren. U weet ook dat die Leuenberger is gemanoeuvreerd naar, ja, hoe moet ik dat noemen, kleine letters. Niet meer tot de grondslag of de grondleggende artikelen van de kerk behorende. Men heeft het toch niet aangedurfd om die op de plek te laten staan waar ze oorspronkelijk stonden. De Barmer Thesen, dat heeft te maken met een heel duidelijk tijdsbetrokken standpunt van de kerk in Duitsland, met name ten opzichte ook van het Hitlerdom. Een hele moedige belijdenis. Ik zou niet kunnen weten wat ik daar tegen had. Het is alleen maar de vraag of je een zo aan een bepaald historisch moment gebonden document moet opnemen in grondslagleggende artikelen. Dat vind ik wat overtrokken. Het ligt wat anders met de Augsburgse confessie. Dat is een Lutherse belijdenis waarover heel veel gesteggel is. Ik weet niet of u de pers gevolgd hebt. Professor De Reuver heeft er natuurlijk een aantal artikelen over geschreven die nogal duidelijk waren. Sommigen in onze kring bijten zich heel erg vast op die Augsburgse confessie. Ja, ik heb het daar moeilijk mee. Ik kan dat ook niet meemaken persoonlijk. Scherpe verwerping van de Augsburgse confessie. Ik weet natuurlijk best dat onze Heidelberger ook Lutheraanse dwalingen bestrijdt. Als het gaat over de sacramenten. Luther die nooit echt los heeft kunnen komen van de Rooms-Katholieke reële aanwezigheid van Christus onder brood en wijn. Moet ik hem dat... Is dat een onvergeeflijke zonde? Nou zet ik het wat zwaar aan. Heeft Luther dan voor ons afgedaan ineens? Dat zal toch niemand zeggen. Ik lees hem nog altijd met heel veel smaak. Is Luther ook niet een kind van zijn eigen tijd geweest? Dat hij een ontzaglijke strijd heeft moeten meemaken om daarvan los te komen. Is het vreemd dat mannen van een latere generatie, zoals Calvijn en anderen, daar een helderder en duidelijker zicht op hebben gehad? Is het onterecht om, als je werkelijk de Lutheranen als partner erkent, daar heb ik nou ook niet zoveel mee op, maar is het dan helemaal onbegrijpelijk om een Augsburgse confessie, de ongewijzigde versie notabene waarvan Calvijn heeft gezegd dat hij hem zeker ondertekenen zou? Of is Calvijn nou ook uit? Hoe consequent zouden we dan moeten zijn? Er is een wordingsgeschiedenis natuurlijk, ook in de dogma's. Trouwens, daar zijn we de hele tijd al mee bezig. Wie heeft nu meteen alles altijd kant en klaar? Dat is in de geschiedenis heel duidelijk. Wat heeft de kerk een strijd moeten voeren om ook tot haar belijdenisvorming te komen? Ik heb het persoonlijk nog niet zo moeilijk met die Augsburgse confessie. Nou is dat niet het belangrijkste. Maar ik heb ook wel eens het gevoel dat men zich, ondanks alles, toch weer op die Augsburgse confessie vastbijt. Omdat men nou eenmaal tegen is. Ik zeg dat heel eerlijk hoor. Maar daar hebben we het meeste aan. Ik kan dat ook niet altijd hoog waarderen. Ik vind ook dat je op moet passen. Zondag had ik in een preek gezegd, daar was het ook alweer, dat weet ik niet meer, in een van mijn vorige gemeenten, over het niet al te, dat de Heilige Geest ook kanalen graaft door de historie heen, ook door de kerkhistorie heen. En toen vroeg een ouderling mij, wat bedoelde u eigenlijk met dat al te? Toen heb ik gezegd, en het was eruit, dat is wel wat meer bij mij, zo wat eruit voor ik het erg in had. Toen zei ik, nou, is een heel gezond spreekwoord, meneer, broeder. Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid op zijn neus. En zo is het ook nog een keer in de kerk. Je moet daar wel voor uitkijken. En je kunt niet met je hoofd door de muur vliegen om alles wat jij wilt te verzilveren. Pleit ik daarmee voor een oeverloze bleekheid? Verre van dat. Maar je moet wel nuchter blijven. Standpunt de kerkraad, die hebben we al in allerlei versies gehad. Die vragen, ook bij de dominees, komen weer in de linie te liggen. Jullie hebben wel wat losgemaakt. Hoor. Waarom wordt in de handreiking niet expliciet verwezen naar de drie formulieren van eenigheid? Dat valt in die handreiking onder de belijdenis der kerk. Zo staat het er letterlijk. Wordt niet specifiek genoemd, maar bij de belijdenis der kerk nu hoort die drie formulieren. En wat voor garanties, ik heb dat straks al gezegd, het beleidsplan wordt straks voor de gemeente heel belangrijk. Van belang is dat dit van alle kanten dichtgetimmerd wordt. Komt er een modelbeleidsplan, bijvoorbeeld van de gereformeerde bond, zodat niet iedere gemeente zelf het wiel hoeft uit te vinden? Nou, er zal best iets komen wat als model zou kunnen dienen, maar er is op het moment nog niet helemaal sprake van. Daarom ook, daar hebt u het weer, alles is nog lang niet in kammen en kruiken. En u moet niet nu al willen hebben wat straks pas werkelijk zijn vorm kan krijgen. Nou, er was hier een vraag naar wat het concreet zal veranderen. Ik heb daar straks al gezegd, zal de praktijk veranderen? Dan zeg ik plaatselijk nee. Nou, en hier is een laatste brief, en dan heb ik ze toch allemaal gehad. Is het juist dat GB-gemeenten met een beleidsplan, dat is weer dezelfde vraag, dezelfde wijze kerk kunnen zijn? wordt gevraagd over de Augsburgse confessie, heb ik al beantwoord. Als door de PKN een scheuring ontstaat, gaan dan toch alle kerkelijke goederen over naar de PKN? Ja, dat kunt u gerust aannemen. En blijven de leden die meegaan met de PKN in de bestaande kerk hun godsdienstoefeningen houden? Ja, dat weet ik niet. Er zijn bij ons in Katwijk mensen die denken dat dat gewoon kan blijven doorgaan. Dat predikanten die niet meegaan gewoon in onze eigen preekrooster mee blijven draaien. Maar ik denk niet dat wij dat zullen doen. Maar of u in deze kerk kunt blijven kerken, dat weet ik niet. Dat is aan uw kerkenraad om dat te doen, ja of nee. Maar u moet wel begrijpen, wie niet meegaat, heeft nergens recht op. Zo scherp ligt dat. En dan bent u afhankelijk van de eventuele welwillendheid en gastvrijheid van de kerkenraad om u het gebruik van het gebouw te gunnen, al dan niet tegen betaling. Dat is misschien een beetje erg ver doorgetrokken. Kijk, er is natuurlijk ook iets in de maak dat gemeenten waar dat werkelijk tot problemen gaat leiden, die zijn er helaas. Ja, natuurlijk toch een sfeer gecreëerd, hoopt dat men een sfeer kan creëren waarin in overleg dingen kunnen gebeuren. Maar als het over rechten gaat, heeft iemand die niet meegaat geen recht ergens op. Nog op gebouwen, nog op gelden. En of de gemeenten die uittreden te allen tijden zich nog bij de PKN kunnen aansluiten, dat weet ik ook niet. Ik weet niet alles. Ik neem aan van wel. Daar is de hervormde kerk altijd vrij ruim in geweest. Als men de evangelischen toelaat, de Lutherschen en de gereformeerden, dan zullen mensen die uitgetreden zijn misschien ook nog wel terug kunnen komen. Maar dat weet ik, kan ik allemaal nu niets over zeggen. De leden van de gemeente geen grote rol toebedeeld in de kerkelijke gemeente. Op dit moment wordt het in de PKN anders en hoe anders. Nou, in zoverre, officieel volgens de letter van de kerkorde, moet de gemeente straks bij het roepen van een predikant ook betrokken worden met stemmingen. Maar ook daar kun je ontheffing van krijgen. Dat is ook weer in de maak. Daar heeft men natuurlijk weer een soort concessie gedaan aan de gereformeerden, die natuurlijk dat systeem kennen van een gemeentevergadering waarin een predikant wordt beroepen. Nou, officieel, met de letter van de kerkorde die voor ligt, zal dat ook straks zo zijn, maar er zijn allerlei uitzonderingsbepalingen wanneer u in gezamenlijkheid tot een beslissing zou komen als kerkraad en gemeente. Wij vertrouwen dat toch aan de kerkraad toe, zo is het altijd gegaan. Dan kan dat straks, voor zover ik het nu weet, ook op dezelfde voet doorgaan. Dus ook die mogelijkheden liggen er. Wordt nog een vraag gesteld over Barmerthese en Leuenberger. Daar heb ik al iets over gezegd. Dat zijn de vragen. De klok heeft geklonken. Er is goed over meegedacht en nagedacht. Mocht ik te scherp zijn geweest met mijn uitspraken, wilt u het mij vergeven, want dat heb ik wel eens meer dat gevoel.
Broeder Beens, in de beantwoording van de vragen dacht ik even, het lijkt wel of dat hij elke kerkenraadsvergadering van zonder dit nog bij woont. Bedankt dat u wilde komen voor uw lezing en ook voor de beantwoording van de vragen. Goede reis terug naar huis, het is een heel eind, rij niet te hard. En u ook allemaal bedankt voor uw aanwezigheid. Ik hoop dat u met het gebodene mee naar huis kunt gaan, dat u daarover nadenkt en dat u op grond van wat u vanavond gehoord hebt en wat u in eerdere publicaties, wat voor tijdschrift dan ook gelezen hebt, toch op den duur zal komen voor uzelf tot een persoonlijke mening ten aanzien van deze best heel belangrijke vraag die ons allen bezighoudt. Ik wilde vragen of dominee Beens met ons wilde eindigen en eerst nog een psalm wilde opgeven.
Ik mag nog wel één ding zeggen op de valreep. Dat is bepaald door de situatie waar ik zelf in sta. Dat is ook geen klappen uit de school, want alles wat in Katwijk gebeurt, staat een dag later in de krant altijd, kerkelijk gezien. Het gebeurt nogal eens. Er zijn vele correspondenten die spuien naar het RD toe. Je kunt zo heel gemakkelijk in een gemeente in een situatie belanden. En nogmaals, ik spreek uit die situatie vandaan. Waarin er alleen nog maar over SOW wordt gesproken. Wie de schuld daarvan heeft, dat laat ik maar in het midden. Maar ik wilde dat alle mensen zo druk over hun eigen ziel waren voor God. Of dat ze over SOW waren. En daar ben ik wel eens zo benauwd onder. Dat ik denk, heren, is dit nou een oordeel? Dat wij ons druk maken, voor een groot deel begrijpelijk, over dingen die voor de eeuwigheid soms zo weinig nut hebben. Want er zal mij niet gevraagd worden of ik zus was of zo was, of een standpunt zo hield of niet hield in dit aardse leven. Maar er zal mij wel worden, ik zal wel worden getoetst op het grote feit of mijn ziel gewassen is in het bloed van Jezus Christus. Daarmee timmer ik de discussies niet dicht, maar ik wil wel aangeven waar de grootste prioriteit ligt en waar het ook in het evangelie en het woord en de prediking om gaat. En als God ons die vrijheid laat om dat evangelie te brengen, dan ben ik heel dankbaar. Laten we daar om bidden. Zullen we zingen Psalm 105, vers 3 en 5. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, en God zal zijn waarheid nimmer krenken. Deze ontmoeting met elkander rondom dit thema dat ons zo diep raakt. Waarin de onderste stenen boven komen. En dat is ook goed. Waarin wij afdalen tot de diepste fundering van de kerk. En van het werk dat gij doet in deze wereld. Heren, wij kunnen elkanders vragen niet ten slotte en ten lange leste totaal oplossen. En ook al hebben wij antwoorden, het betekent niet dat wij geen vragen meer hebben. Maar is dat nou ooit in de geschiedenis anders geweest? Uw kerk is een kerk onder het kruis. En dan denken wij in de eerste plaats vaak aan verdrukkingen en strijd, dat is ook zo. Maar ze is in veel diepere zin kerk onder het kruis. Onder een gekruisigde Christus. Die voert heerschappij. En daarom kunnen wij eraan lijden. Als de heerschappij van de gekruisigde niet wordt verkondigd. En de menselijke mening de maat van alle dingen is. En gij weet hoe vaak dat in de kerk geschiedt. Leer ons te verootmoedigen over de zonden van de kerk en over de zonden van het volk en over de zonden van onszelf. En leer ons haken naar de volkomen heerschappij van uw rijk en van uw geest en van uw woord. En leer ons ook in de gebrokenheid van de kerkelijke werkelijkheid onze hoop niet te stellen op mensen en inzichten van mensen en krachten van mensen en woorden van mensen, maar op u die uitkomst geeft en die uw haters zelf tekeer gaat. Heere, dan mogen we ook nog een keer toezien en volgen waar gij voorgaat, ook al beven wij en al denken wij, hoe moet dat ooit goed komen? Heere, geef ons geloof, want o, daar ontbreekt het ons zo aan. Geef ons geloof dat u een man van uw woord acht en dat dwars tegen de zichtbare werkelijkheid in zegt, en toch zal de Heere voorzien. Heere, dan durven wij soms niet eens meer zo concrete dingen te bidden. Maar dan zeggen wij, o God, wil een weg voor ons banen. Wil uw woorden laten wegen op onze harten. Wil uw uitkomst geven tot uw eer en tot het heil van ons, onze kinderen, onze kleinkinderen van de gemeente. En laten wij allereerst op onze eigen plaats het pand ons toevertrouwd bewaren. En laten wij in onze eigen omgeving anderen die dit pand niet hebben of die het verkwanselen benaderen. En laten wij niet vergeten voor hen te bidden om bekering en verandering. Doe ons zo staan in de kerk, geef onze synode wijsheid. Geef de kerkenraad van onze eigen gemeente wijsheid. De beide broeders predikanten in Kluis. Heere, geef de broeders inzicht. En laten wij samen begeren mogen om onder de opperherder der schapen bij elkander te blijven. In welk getij ook. En wilt u ons de ruimte geven om het getuigenis van het woord Gods naar de zin en mening van uw geest en in overeenstemming en gemeenschap met de belijdenis uit te dragen. Breng ons ook veilig thuis. Heb dank voor deze ontmoeting, ook als oud-dienaar van de gemeente, met deze gemeente waar zulke kostbare herinneringen ook liggen. Aan dat plekje hier achter ons en aan de bediening van het evangelie. Een gemeente die er door alles heen gebleven is en nog is. Heere, blijf gij in haar midden. Met uw woord en met uw geest. Met jongeren en ouderen. We zijn blij dat er ook vanavond jonge mensen zijn. Heere, uw werk gaat niet verloren. Elk nieuw geslacht zal uw trouw toch ervaren. Geef het ons in stil geloof voor u aangezicht te ondervinden. Om Jezus wil. Amen.